Ja, precies. Rocco en Rol. Ja.
Rock out with your cock out.
Nou, ik had ook eerst Porco Rocco, dacht ik dat ik ging kijken. Maar nee, dat was Porco Rosso. Daar viel me ook vies tegen.
Stomme tekenfilm, hè?
Bah.
Je had wel anders verwacht.
Precies. Zit ik helemaal klaar. Helemaal klaar zitten gewoon. Voor niks. Ja. Voor niks.
Onderbroek op de enkeltjes.
Precies.
Enorm. Handen ingevet.
Pot lotion erbij. 2-3 pakken tissues. Hoppatee. Nee. Studio Ghibli kan mij niet bekoren. Daar kwam ik wel snel achter. Maar goed. Laten we eens... Laten we eens echt aan gaan vangen. Van de Retro Tafel. Welkom allemaal bij alweer kweeste nummer 12 van de Ridders van de Retro Tafel. Deze aflevering gaan wij het hebben over Doom. Doom, de oldschool Doom, de eerste game. En daarbij hebben we ook nog wat andere rubrieken. Zo komt onder andere vandaag een interview, een audiëntie hebben we. Van deze keer een programmeur. En we hebben ook nog een postkoets deze keer weer eens. En verder, ach ja, zijn de gebruikelijke dingen. Dan zal ik even snel onze ridders aankondigen. Ik ben natuurlijk Peter Retro Game Papa. En dan hebben we verder Klaas te gast. Hallo Klaas.
Hoi.
Okay, even de... En dan hebben we Alex te gast. Hallo Alex.
Hallo Peter. Hallo. Hallo Klaas.
Hallo. Hallo. Ja, hallo. Nou, mooi. Jullie hebben verder, dienen geen introductie denk ik. Dus dan gaan we gaan we gelijk verder naar de intocht. De intocht. Nou, hatsiki flat. De intocht. Nou, ik heb zelf... Laat ik eens met mezelf beginnen weer eens. Dat is al even geleden. Gewoon lekker
ja.
Met mezelf beginnen.
Ja, dat is 2 weken geleden. Ja.
Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is goed.
Cool. Ik ben trouwens ondertussen, ik weet niet of jullie het horen, maar ik trek mijn vakantiespullen uit de kast.
Oké.
Okay. Ik ben druk met de voorbereiding, dus hoor je misschien... ik heb net de slaapzak het voorschijn getrokken en ik ga nou nu met de tent bezig.
Oké, okay, en ga
maar
je...
Maar ga door.
Ga je ook al in de tuin slapen nou wel? Als nee, test, nee. Testrun.
Nou, ik ga eigenlijk even kijken of er geen gaten in de tent zitten. Want de buren hadden vorig jaar muizen. En ik zag bij ons in de spouwmuur, dat heb je van die ventilatieroostertjes, van die spouwroosters. En er zat een gat in precies zo groot als een muis. Dus ik hoop niet dat hij ergens op zolder een muis rondloopt die de tent kapot heeft gevreten. Want dan gaat de vakantie niet door.
Dan valt hij in het water.
Maar dat... Ja, we gingen... Nou, we zouden eerst... Nou, we gaan naar Frankrijk. En ik heb toevallig 1,5 week terug... Met al het nieuws, met aangescherpte maatregelen. En ik zei thuis van... misschien moeten we gewoon kijken of we weer een weekje naar Landal gaan. En ik heb serieus... Ik bijna geboekt. Ik had mijn naam en alles al ingevuld bij Landal de Lommerbergen. En dat ligt gewoon pal naast de Maas. Dus ik denk daar naartoe waren gegaan dat inderdaad de vakantie in het water was gevallen. Maar we gaan alsnog gewoon alsnog gewoon naar Frankrijk.
Oké. Okay. La France. Vive la France.
Een mobiel toilet.
Nou, ik heb in ieder geval zelf niet veel tijd gehad voor alles. Ik heb, omdat wij over de eerstvolgende aflevering kweesten, die gaat over gameverfilmingen. Dus daar ben ik aan begonnen met wat films van games te gaan kijken. Waaronder ben ik wat obscuurdere gaan kijken. En dat wil ik niet allemaal gelijk vrijgeven. En verder heb ik wel wat games gespeeld, maar ook echt heel weinig. Guilty Gear Strive moest ik reviewen. Alsjeblieft, mute jezelf gewoon even als je zo door blijft gaan, Klaas.
Nou, ik haal net even de boot uit de kast.
Nee, je bent aan één stuk door bezig met dingen uit de kast halen. Je hoort aan één stuk door lawaai. Zet jezelf dan gewoon uit.
Ja, maar dat is denk ik mijn headset die wat kraakt.
Ja.
Ik doe het echt. Ik ben echt als een ninja je bezig om jou niet te storen. Maar
zeg je nou ninja?
Ik doe het straks wel.
Zeg je ga nou door. Ninja?
Ja, ninja. Ja. Vroeger was het gewoon ninja. Tegenwoordig moet je... Ninja.
Het is altijd ninja geweest, hoor.
Ach, fuck you.
Ja, man.
Ninja.
Ja, in die streek waar jij... Ja, ninja. Het is echt... Maar goed.
Ja, ja, wij hadden hier ninja's. Dat is de overtreffende trap van een ninja. Die zijn er net wat beter.
Niemand die dat gelooft. Maar goed, ik heb Guilty Gear Strive moest ik reviewen. Dus die heb ik best wel wat gespeeld. Voor zover mogelijk dat ik daar tijd voor had. Dat is gewoon in die reeks van Guilty Gear een hele vette game. Ik heb er niet genoeg tijd voor gehad om er heel, heel diep in te duiken. Maar het is gewoon heel vet. En echt allemaal anime eindbazen, zoals we dat hier in huis noemen. Zo zien ze eruit. Dan heb ik ook Lonely Mountains Downhill heb ik gespeeld. Heel zo lachen. Dat is een beetje net als dat Trials. Dat je vooral heel vaak op hele komische wijze jouw poppetje te pletter ziet knallen en ziet crashen. Met zo'n ragdoll ook gelijk erachteraan. Dan kan je dat stukje weer opnieuw proberen. En het is ook, je kan niet ver vooruit kijken. Dus je knalt ook heel vaak onbewust vol tegen een dennenboom of weet ik wat aan. Maar het is vooral heel, heel erg grappig ook. En terwijl het ondertussen zo'n heel rustig sfeertje heeft. En ik heb... Ik heb ook Bloodborne DLC heb ik helemaal uitgespeeld. Ik heb nou eindelijk alle bazen en alles gehaald bij Bloodborne. Behalve dan nog die Chalice Dungeons, wat voor de kenners wel redelijk bekend is. Maar ik heb nu al alle... Dat zijn al een soort generated extra dungeons waar geen eind aan komt. Dus ik heb nou eindelijk echt alles gehaald. En dat was wel heel vet. Zonder dat de save games weer corrupt waren gegaan. En ik heb Dead or Alive Extreme 3 gespeeld. Wat echt ongelooflijk fout is. Mm-hmm. Ja, het was ook mijn vrouw wou het vooral spelen. Die had het zien liggen tussen de Switch
Extreme
games.
Extreme Beach Volleyball.
Ja, deze is ook vooral andere meuk die je doet. Je doet vooral heel veel niksen. En dan moet je bevriend raken met de andere meisjes en zo. En dan kan je op een gegeven moment een duo vormen. En
ja,
dan
maar
kan
zo
je...
heet hij toch?
Dat deze niet.
De subtitel is toch Extreme Beach Volleyball of niet?
Dat is de eerste. Is dat? Dat is de eerste. De eerste waar je het over hebt is dat.
Death or Alive.
Dat is deze niet. Ik heb ook gewoon de kaft voor mijn neus. Dus het is gewoon Dead or Alive Extreme 3. En dan heet het, deze heet Scarlet, omdat die op de Switch uit is gekomen. Oh. Ze hebben een paar re-releases uitgebracht waarbij ze dan de andere subtitel. Ah. Er zit natuurlijk weer een extraatje bij, een extra pakje en weet ik het allemaal. Het is zo fout. Maar het is zich ook bewust van dat het zo fout is. Het gaat helemaal nergens over. Een eiland, ook de enige zwarte dude die in de Dead or Alive reeks zit, die runt dat eiland als een pimp eigenlijk. Geeft geregeld de vrouwtjes cadeautjes. En jij bent een van die meisjes dan. En het is echt zo idioot.
Ja, ik ken hem.
Je kan ook in een soort voyeur mode kan je het spel spelen. Dan doe je dus eigenlijk niks dan alleen maar kijken. En dan kan je ze fotograferen. Terwijl ze in die badpakken tegen elkaar aan het kont bompen zijn. Het is echt heel medig. Het slaat helemaal nergens op. Maar goed. Dat was een avondje plezier, kan ik wel zeggen. Vooral verbazing ook. Goed. Ja, nou, dat is mijn, dat zijn mijn dingen. Even kijken. Klaas, wat heb jij verder nog naast je tent? Heb je nog iets gespeeld of gezien?
Nee, ik heb niet gespeeld. Ik heb althans niet digitaal. Ik heb wel wat gezien. Ik heb The Sound of Metal gekeken. Ik weet niet of jij die hebt gezien als drummer, spreek jou dat misschien wel aan, maar ik vond het een hele saaie film.
Nou, ik heb hem nog niet gezien.
Heb je hem gezien?
Nee, nog niet. Ik heb dat. Ik heb zelf momenteel ook een beetje last van tinnitus. Ik had niet zo heel veel zin om. Ik had niet zo heel veel zin om die film te kijken. Want ik denk dat die best wel goed is, juist.
Hou je een beetje van
drama.
Hou je een beetje van filmhuis?
Ja, op zijn tijd wel.
Ja,
ik moet daarvoor. Ik ben best wel vaak ook hier in Breda naar Chassé Theater en dat soort films gaan. Maar ik moet daarvoor in de mood zijn, zeg maar. Ik denk dat ik al vrij goed weet wat voor film dat het is. En daar moet ik echt wel zin in hebben. En daar heb ik. Nee, momenteel niet.
Precies. Nee, ik moet er ook voor in de mood zijn. Maar ik ben daar niet. Ik ben daar zelden voor in de mood. En nu ook niet echt. Dus ik vond hem eigenlijk heel saai. Ik heb hem wel afgekeken, want ik had zoiets van. Nou ja, goed. Ik ben eraan begonnen. Ik kijk hem ook af. En daarnaast heb ik de Fear Street serie gekeken, 1, 2 en 3.
Oh, daar had ik dat een leerling het tegen mij ook over. Dat die best wel tof waren. Maar hoe vond jij het?
Ja, heel veel clichés. Het is een beetje een Goosebumps, alleen dan wat meer gore, wat meer bloed. Volgens mij is hij ook R-rated, alleen ik vond hem dan eigenlijk ook weer te soft om, ja, om extreem te zijn. Het probeerde heel over de top te zijn, maar dat was het dan net weer niet.
Ja.
Het tofst vond ik het derde deel. En omdat ze op een gegeven moment dan de Super Soaker 50 tevoorschijn halen.
Oké. Okay. En heb je verder nog iets?
Vroeger niet.
Ik niet, maar ik kreeg die dingen
nog. Welk had jij? De 50, die geel-groene.
Ja.
Echt de ja. Super Soaker onder de Super Soakers. Ja, ja, ik inderdaad. Ook. Iedereen volgens
The
mij.
King.
Ja. Precies.
De Doom van de Super Soakers. Ja.
Precies. En de bruggetje komt net iets te vroeg.
Ja.
Jammer.
Ja, ik heb nooit maar
dat kan Peter wel editen.
Ik heb nooit een Super Soaker. Ja, ja. Ik mocht er nooit een hebben. Dus. Huh? Het, nee. Nou ja, het is niet dat ik dat heel erg vond, maar ik vond het wel jammer. Maar heb je verder helemaal niks kunnen gamen ook? Helemaal niks gegamed?
Nee.
Oké. Okay. Dat is ja, weinig.
Geen tijd voor wat.
Alex, wat heb jij?
Dat is natuurlijk heel slecht dat ik allemaal films kijk, maar geen tijd heb om te gamen.
Ja, maar ja, goed.
Ik heb er ook niet altijd zin in. Ik denk, ja, ik ga gamen nu. Maar dan denk ik van ja, als ik ga gamen ben ik er vaak heel lang heel veel tijd aan kwijt. Ik denk, daar heb ik ook geen zin in. Ik wil gewoon even op de bank hangen, even helemaal niks. En dan zet ik een film aan.
Ik vind het allemaal prima. Alex, wat heb jij verder nog gedaan of gegamed eventueel? Ik heb hetzelfde, Klaas. Dus het,
Gelukkig. Ja.
Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gegamed of gezien. Want ik ben afgelopen week zo ziek als een hond geweest. Dus ik had überhaupt niet veel zin om iets te kijken of iets te spelen. Maar wat ik heb gespeeld, ik heb een korte sessie gedaan van Bloodroots. Een nieuwe game die onlangs op Game Pass is verschenen. Een soort van Hotline Miami-achtige gameplay. Waarbij je dus een level doorgaat, alle enemies killt en doorgaat naar een volgende level. Alleen het heeft wel een totaal andere artstijl dan de Hotline Miami. Het is, lijkt op mijn hand getekend en ziet er heel erg tof uit. En ik ga er zeker meer van spelen.
Ik heb die heb ik gisteren of eergisteren geïnstalleerd en toen wou ik hem gaan spelen, maar ik precies dacht aan Hotline Miami. En ik ben er alleen niet aan toegekomen. Dus dat klinkt positief.
Je wordt ook ontzettend aangemoedigd om combo's te maken en om van wapens te switchen en alles op precies de juiste timing te doen. En dus is hartstikke leuk gedaan. De controls voelen ook gewoon goed aan voor zo'n game. Dat moet ook wel.
Oké. Okay. Ja, het ziet er heel vet uit, vond ik ook.
Ja.
Dus het, Verder nog iets anders?
Heel die intro zag het al vooruit. Ik heb wat campaign gespeeld van Halo 1 op Legendary Difficulty. En dat is toch nog een stukje moeilijker dan ik me kon herinneren. Echt, onze asses werden heel vaak gekikt, maar we hadden ondertussen wel heel veel lol. Maar dan ben je wel een klein uur bezig met één level.
Ja, dat kan ik me ook herinneren. Ik kan me juist nog herinneren dat behoorlijk, behoorlijk moeilijk was, ja.
Ja, dat was pittig, maar leuk.
Ja, omdat die AI zo goed is en die physics en zo en alles. Dat
je kunt heel hard genaaid worden door de physics. Bijvoorbeeld granaten die ontploffen door een ontploffing van een andere granaat die weer jouw kant op vliegen. En je kunt nog wel genaaid worden door de physics, maar ondertussen blijft het gewoon leuk.
Ja, maar die random dingen, dat is juist vaak heel grappig ook. Met die, met die granaten en wat er dan met die beesten ook af en toe gebeurt. Dat ze altijd zichzelf opblazen. En, ja, het blijft een unieke game. Mensen die games niet hebben gespeeld, beseffen dat vaak ook niet. Dat, verder nog aan?
Nee, dus ik vind het ook nog gewoon zwaar de moeite waard om terug te gaan naar hoe het toen was. Het is natuurlijk veel simpeler dan moderne games. Maar dat is juist ook de charme daarvan.
Ja, dat vind ik. Ja, heb jij die remastered versie? Is het die sfeer die speelt of echt die old school op de oldschool versie?
Nee, ik heb de Master Chief Collection versie gespeeld. Dus ik switch tussen nieuwe en oude graphics.
Ja, vet. Ja, gaaf man. Ja, ja tof. Ja, ik blijf dat ik heb ze toen on a whim, heb ik ze gewoon heel goedkoop, heb ik toen die Halo games allemaal gekocht, ooit. In een vakantie. Toen had ik nog 2 of 3 weken in mijn eentje thuis, nadat ik een hele drukke vakantie had gehad met een hele grote groep vrienden. En toen had ik die Halo games binnen en toen... dat was echt een van mijn beste vakantieweken ooit. Gewoon die Halo games spelen en even rust hebben in mijn eentje. En ik wist ook niet dat ze zo goed waren. Dus dat was echt ook nog zo'n onverwachte positieve verrassing, weet je wel. Nou, super gaaf. Komende 2 weken weet ik al, hoop ik dat jullie ook vooral veel... of in ieder geval degene die mee kunnen doen aan de podcast over 2 weken... dat er veel gameverfilmingen worden gekeken. Wat er trouwens ook meer zijn dan dat, het zijn er meer dan ik dacht. Niet dat ik ze allemaal per se wil kijken, maar ik had zo'n lijstje gevonden. Jemig. Maar goed. Ik denk dat we het zo wel hebben. Hè? Ik heb...
Nee, helemaal niet.
Sorry, Alex.
Helemaal niet. Ik heb ook niet iets gekeken. Hè?
Oh, wat dan?
Black Widow.
En? Ik heb geen vrouw. Ik kan maar...
Ja, het voelde voor mij een beetje alsof die film die kwam echt een paar jaar te laat. Ik heb me er niet aan geërgerd, maar ik heb ook niet intens zitten genieten. Ik heb 1 keer wel moeten lachen om een opmerking die... ik weet de naam van de karakter niet eens, maar de actrice is Florence Pugh. En die maakt op een gegeven moment de opmerking. Dan moest ik 1 keer om lachen. En voor de rest, vrij basic film. Niet goed, niet slecht. Als je een keertje verveelt, gewoon lekker kijken.
Okay. En
David Harbour is natuurlijk ook altijd leuk om te zien.
Ja, die is altijd vet, ja. Nou, ik heb wat ik al vorige keer zei, met dat je Loki en zo, en ik ook de Falcon en de Winter Soldier.
Ja.
Dat ik wacht eigenlijk totdat ik echt weer in een Marvel buzz terecht kom. Wat toch, dat gaat toch binnen nu in een 1 of 2 jaar wel komen. En dan kijk ik wel een hoop van die meuk. Dan kijk ik ze wel, denk ik.
Ja,
ik
heb nou Loki te... is...
Ja?
Loki is ondertussen ook afgelopen, heb ik ook de laatste aflevering van gezien. Ik vond er heel interessante ideeën in zitten. En ik ben benieuwd naar seizoen 2, want dat gaat er komen.
Okay, vet. Ja, het was wel vet dus.
Ja, ja. Ik vond het de moeite waard. Van die 3 series vond ik het denk ik wel de meest interessante.
Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Het spreekt mij ook het meeste aan, dus het... correleert met hoe ik me erbij voel. Nou, ik denk dat we het dan wel hebben. Ik kan ook nog wel over een paar andere dingen beginnen, maar ik heb ook verder niet heel veel relevans te melden. Dus we gaan door naar de audiëntie.
De audiëntie.
Maar ik heb...
de tent uit de kast.
Hij wil Breda het Silicon Valley maken van Nederland, wat game development betreft.
Qua game developing, meer Hollywood, dacht ik aan. Klaas gaat even de tent opzetten, zo te horen.
Ja, dat is een tentstok, hè?
Of is dat je rollator?
Ja. Ik zet hem wel even op mute.
Hé, hey, Matthijs.
Mijn been slaapt.
Hallo, goedenavond.
Hey. Fuck. Ja, het begint meteen met heel hoog niveau hier, Matthijs.
Goeie avond.
Eentje die is zijn tent aan het opzetten, de andere die voelt zijn teen niet meer.
Nee, maar zo mijn fucking been. What the fuck?
Of ja, ik kan jullie wel even muten nou allebei. Nou goed.
Ik mute mezelf wel.
Ja, ik ook.
Ja, jullie,
ik haak eventueel in als ik vragen heb.
Oh, dat is prima. Ja, dat is prima. Nou, hallo Matthijs.
Oh, ik voel mijn been weer.
Hallo.
Sorry.
Oké. Ja, je was dus... Mooi stipt, hè? Mooi stipt op tijd.
Mooi. Ik zie een beetje noise van mijn microfoon. Of valt het mee? Ik weet niet of jullie iets...
Ik hoor je vrij goed. Dus een klein beetje zachtjes, maar dat kan ik al opkrikken als ik eraan aan ga sleutelen, zeg maar.
Ik kan het hier ook even checken. Wacht, eens.
Okay. Ja, ik hoor ook niet echt een ruis of weet ik wat of zo, dus klinkt gewoon goed.
Nee, dan is het helemaal goed. Top.
Ja, nou in ieder geval leuk dat je erbij bent. En je bent de eerste eigenlijk game developer die we interviewen. Ja. Leek me ook wel terecht, want ik had jou in eerste instantie benaderd om te vragen of jij meer mensen ook wist. En jij hebt...
Ja, precies.
Ja, en ik wou ook aan jou sowieso eventjes... Ja, want jij bent Matthijs van der Laar en jouw bedrijf is Twirlbound. En kan je daar wat over vertellen?
Zeker. Trollbound is een entertainment game bedrijf. We hebben dat opgericht in 2013. Dus we zijn inmiddels alweer bijna 8 jaar aan de gang. Wij maken echt games voor de entertainmentmarkt. Dus niet zozeer applied games of serious games, zoals het ooit genoemd wordt, waar Nederland best wel goed in is. Maar echt voor de grote consumentenmarkt. En het genre waar wij het meest op focussen of op willen focussen is action adventure open world. Dus redelijk ambitieus en redelijk grote games, maar wel met een klein team.
Ja, want jullie hebben 1 game tot nu toe gemaakt, dat is Pine, toch?
Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk onze grote, ons eerste grote project. We hebben wel wat kleinere games gemaakt daarvoor. Maar die zijn al niet meer verkrijgbaar. Dat was op iOS en dat was eigenlijk meer een soort testronde, moet ik zeggen.
Okay.
En Pine was eigenlijk het eerste echt grote project waar we aan begonnen.
Ja, dat is ook de eerste die ik van jullie kende.
Ja, precies. Ja. Ja. De meeste mensen hoor.
Ja, dat is dan begrijpelijk natuurlijk op die manier. En ik ben hem zelf trouwens aan het spelen. Voor zover ik tijd heb gehad. Ja, ik moest tussendoor weer een andere reviewen. Die nieuwe Guilty Gear Strive had ik nou binnengekregen. En wat ik ervan gespeeld heb, vond ik trouwens ook echt heel leuk.
En, cool. Goed om te horen.
Ja, en we gaan straks het hebben over wat jij verder met Trollbound nog gaat doen. Dat komt op het einde. En kan je ook wat over, want jij bent natuurlijk een beetje een speciaal geval, omdat jij ook Breda Game City bent gestart. En kan jij vertellen voor de luisteraar wat dat is?
Jazeker. Ja, samen met enkele mensen uit Breda zijn we begonnen met Breda Game City als stichting. Eigenlijk alle Breda's gamebedrijven en de hele game scene in Breda een stukje bovenop te helpen. Die is redelijk klein op dit moment, terwijl we wel een van de beste opleidingen in Nederland hebben. En ook een van de beste opleidingen in de wereld als het aankomt op game development. Dus wij dachten, het verdient eigenlijk meer deze stad. Het verdient echt een gamestad te zijn. Dus zijn we naar de gemeente gestapt en samen met de gemeente hebben we een stichting opgericht die beoogt om bijvoorbeeld events naar Breda te halen, maar ook nieuwe bedrijven te helpen om op te starten, bestaande bedrijven te sponsoren of te helpen met bepaalde zaken. Netwerkbruggetjes te slaan en dat soort dingen. Dus eigenlijk de gehele game-industrie.
Ja, want ik heb het ook, zoals ik het simpel uitlegde aan mijn mede-ridders van de podcast, was dat het eigenlijk heel simpelweg erop neerkwam ook dat jullie willen ervoor zorgen dat meer developers en kleine bedrijfjes een bedrijf vestigen in Breda in plaats van dat ze worden opgesnijd door de Randstad. Of dat ze abroad allemaal verder gaan. Ja. Ja, ik sta daar zelf ook helemaal achter. En
heel tof initiatief.
Ja, thanks.
Alex is zelf ook, die je nou hoort, is ook Bredanaar.
cool.
Ja, klopt.
En dat... ik vind dat... Ik wist ook niet, voordat ik jou sprak, dat het eigenlijk, dat dit op die manier ging. Ik dacht juist dat er relatief veel, steeds meer ook in Breda kwam. En dat dat eigenlijk best wel goed ging. En
Heeft op zich nooit stilgelegen. En het is echt wel we hebben een aantal bedrijven en er gebeurt wel veel. Maar vooral bij de opleiding. Maar daarna zijpelt het eigenlijk heel vaak Breda uit om inderdaad naar de Randstad te gaan. En heel veel studenten worden weggeplukt door de grotere bedrijven. Dat is ook een van de dingen die we beogen, is om de grotere bedrijven naar Breda te halen. Hè. Ze hebben eigenlijk genoeg reden om hier te zitten. Het is ook nog eens goedkoper dan bijvoorbeeld Amsterdam. Dus
de
internationale studio's ook is belangrijk.
En heel veel PR-bureaus zitten ook in Breda en omstreken vanwege de vestiging voor de Benelux heel gunstig is.
Ja. Nee, precies,
Take-Two 2K en Rockstar en zo.
Ja, zeker, ja.
Oké, dat is helder. Dan heb ik wat persoonlijke vragen. Gaan we dan mee verder? Dat is ook leuk. En daarna gaan we weer terug op waar je mee bezig bent. Nou, als eerste vraag is, waarmee is jouw passie voor games begonnen? En welke game was voor jou daarbij doorslaggevend?
Ja, dus toch, ik ben vrij laat begonnen met gamen, denk ik. Ik was pas een jaar of 11 of 12 toen ik erachter kwam dat games zo leuk waren. Dat begon dan bij vriendjes op de GameCube in die tijd. En daarna Game Boy Advance. Dus toen heb ik snel een inhaalslag gemaakt. En altijd eigenlijk een beetje bij de Nintendo hoek. Dus daar ben ik wel de grootste fan van geweest. En ik denk toen ik wat ouder werd, mijn allereerste Zelda. En dat is echt heel raar voor mensen dat dit mijn eerste Zelda is. Maar mijn eerste Zelda was Twilight Princess. En dat dat wakkerde toch wel iets in mij aan. Een iets grotere, iets serieuzere wereld. Een iets serieuzere aanpak. En daar begon ik eigenlijk iets serieuzere games ook te spelen. Ja, dus ik had nooit een PlayStation of iets dergelijks. Altijd Nintendo. Dus dan kun je je voorstellen dat Twilight Princess een beetje met die duistere toon die eronder ligt. Dat dat ja, een beetje een soort van volwassenwording van mijn gamecarrière was.
Ja, maar
ik denk dat wel een keerpuntje was.
Het is, als je een Zelda moet noemen die het meest volwassen en niet Nintendo-achtig aanvoelt. Hoewel die dat nog steeds doet, vind ik Twilight Princess daar wel. Die zou ik denk ik bovenaan zetten van alle Zelda's.
Ja, precies. Dus ik heb ook eigenlijk een hele vreemde opvoeding gehad wat betreft Zelda. Maar het gaf wel wat games ook konden doen naast altijd de kleurrijke, hele speelse dingen die Nintendo meestal neerzet inderdaad.
Ja. Ja, ja, ik heb... toen ik die zelf voor het eerst speelde, was... ik kocht die samen met de Wii toen die uitkwam. En ik was toen al 19 of 20 of zo. Dus ik had toen... voor mij was Link's Awakening was voor mij de eerste. En dat was voor mij ook wel Peter's Awakening. om even een flauwe grap te maken. Want dat was echt een eye-opener voor mij hoe vet dat soort games waren. Daarvoor had ik nog nooit zo'n spel gespeeld. En dat is... veel mensen heb je dan met Zelda. Dus dat, wat dat betreft, ik kan me daar heel goed voorstellen. Ja, en je hebt het ook niet helemaal zelf in de hand. Hè? Het ligt gewoon net aan de leeftijd en wat jouw vriendjes ook hebben. Welke game je als eerste mee in aanraking komt. Dus dat, Oké, dus voor jou is absoluut. Echt die Twilight Princess is voor jou echt dus doorslaggevend geweest.
Ja, kan ik me herinneren als een soort keerpunt inderdaad. Dat ik een beetje de verscheidenheid van games ook ontdekte. En wat ik al zei, toen begon ik echt een inhaalslag te maken rond die tijd ook. Hè, met Virtual Console kun je toch wel heel veel van de geschiedenis ook spelen. Maar ik heb daarvoor natuurlijk ook wel veel games gespeeld. Ik denk Twilight Princess was echt, toen ik dat speelde dacht ik, oké, je kunt echt ook serieuze ondertonen hebben. En gewoon verhalen vertellen. Dat is uiteindelijk mijn grote...
Kan je nog herinneren wat voor jou de allereerste game was die je speelde? Gewoon want dat de meeste mensen daar zien dat ook wel als een heel belangrijk iets, zeg maar. Want dat de eerste
ik denk dat Pokémon Blue is geweest, denk ik, op mijn Game Boy Advance, weliswaar. Dus niet op het origineel, maar daar kon je ze gelukkig op spelen. En, ik had een Game Boy Advance SP, volgens mij, waar dat ding zo lekker uitstak. Zo'n dubbelklapper.
Ja, en heb je zo'n dat ding eronder uitsteken, ja.
Ja, precies, ja. En dat heb ik heel veel gespeeld samen met een vriend die dan Pokémon Red aan het doen was.
Oh, vet. Wat grappig.
Ik denk dat dat een van de eerste games is. Maar daarvoor heb ik natuurlijk heel veel Mario Kart bij vriendjes en zo gedaan. En nooit echt overwogen om mezelf zo'n Gamecube of een Nintendo 64 of iets dergelijks te halen.
Ja.
Dus ik vind het lastig te zeggen, maar ik kan me dat herinneren als een van de eerste games die ik heb gespeeld, ja.
Oké. Het was de enige Pokémon die ik ooit zelf gehad heb, is Pokémon Blue. Ik heb die een aantal jaar geleden verkocht. Ik heb nou spijt dat ik hem zo goedkoop in mint staat heb weggedaan, compleet in doos. Maar ik besloot alles van Pokémon weg te doen. Ik heb niet heel veel met Pokémon en ik ben wel een verzamelaar en ik stik van de spullen. Dus als het dan voor mij geen meerwaarde heeft, dan kan je het beter wegdoen. Wat hilarisch is als je mijn zolder ziet. Dat klinkt hilarisch, juist maar. Tof. Even kijken. En welke... Misschien dat de vraag al een beetje beantwoord is. Maar welke genre... games zijn jouw persoonlijke favorieten en waarom? Nou, ik vermoed dat daar Zelda bij zit, maar...
Ja, klopt. Nee, het is voor mij is action-adventure is echt het allerleukste. In het adventure-gedeelte vind ik de verhaalstructuur altijd heel leuk. Hè? Dingen oplossen en quests doen en een beetje puzzelen en dat soort dingen. Speelse verhalen met veel karakters enzovoort.
Ja, dat en gevoel van... Vind ik, ja, dat gevoel van avontuur gaat het jou echt om, denk ik dan ook.
Ja, precies. Ja. En dat dan het liefst in een actiesetting. Ik vind point-and-click bijvoorbeeld niet zo heel erg interessant. Die echte klassieke oude adventure games. Ik vind het echt leuk, het actiegedeelte, dat je third-person camera en camera-controlled character, zoals we het noemen in game development.
Mm-hmm. Ja.
En triple C, waar je gewoon eigenlijk het karakter de hele tijd bestuurt. Dat vind ik het leukste, ja.
En heb je dan bijvoorbeeld ook, want je hebt ook van die action RPG's bijvoorbeeld. Die gaan dan vaak iets verder qua verhaal, maar je hebt wel actie-gameplay. Hou je daar ook van?
Ja, vind ik op zich ook wel. Ja, vind ik op zich ook wel leuk. Ik moet zeggen, ik hou eigenlijk wel van alle RPG-achtige games. Alleen ben ik niet zo van de cijfertjes en de nummers. Dus als het echt een hardcore RPG wordt, waar je allerlei dingen moet balancen en uitbreiden en 100 skill trees en zo, dan haak ik ook een beetje af. Dus ik zit altijd een beetje tussenin, moet ik zeggen.
Ja, als het een studiewoord om dat uit te pluizen en zo. En heb je ook juist specifieke genres die jij echt helemaal niet mag, of waar je ook nooit zelf iets in zou willen doen?
Ja, ik vind realistische racing sims vind ik altijd heel erg saai. Dat vind ik echt heel erg saai. Ik kan me niet voorstellen wat daar de lol van is. Ik heb met heel veel genres dat ik me wel iets bij kan voorstellen, maar dat vind ik echt zo'n Gran Turismo of zo. Dan zit ik dat te spelen en dan denk ik, ja, ik ga liever zelf even autorijden. Ik bedoel, het is niet op dezelfde tracks natuurlijk en ik rijd geen 300, maar het is wel, ja, ik vind het zo, zo plat. En ik heb ook niet zoveel met voetbalgames, met FIFA enzovoort.
Wat je nou zegt over realistische, ik heb ooit een blog geschreven over. Ik vind überhaupt in sportgames dat er te weinig. Er zijn er meerdere, zoals Blood Bowl en zo, maar er gebeuren te weinig fantasierijke dingen in. Of dat ze.
Dingen.
Ja, games is eigenlijk vrij limitless. Wat je limiteert is misschien wel de hardware, maar dat is tegenwoordig ook. Je kan bijna maken wat je wil tegenwoordig. Zolang je maar de tijd en de moeite erin steekt. En je fantasie is hetgene wat het meeste beperkt. Maar van die games proberen ze bijna alles zo realistisch mogelijk te maken. Terwijl dan zo'n Super Mario voetbal. Met een grote vlammende bal die je door het veld knalt. Dat is waarom maken ze dat niet ietsje vaker?
Helemaal mee eens. Ik denk dat je inderdaad, ik denk dat dat me tegen de borst stuit. Dat ik gewoon denk, ja, ik heb een wilde fantasie en ik zie waar games heen kunnen gaan. En ik vind bijvoorbeeld met al die Mario Sport games, hebben ze toch de essentie van de sport al een beetje weten te pakken. Maar dan een heel leuk kleurrijk jasje, ja, dat speel ik veel liever. Dus ik denk inderdaad, sportgames en dan vooral de realistische, daar heb ik gewoon echt heel weinig mee.
Daar sluit ik me bij aan. De sportgame die ik het meeste gespeeld heb is Dead Balls onder de PlayStation 1. Omdat dat gewoon eigenlijk Mortal Kombat was. Alleen dan als balspel. Met bazooka's schoten die je kan doen vlak voordat de tegenstander scoort. Kan je hem een kaart met een kanon raken. En als je daar eenmaal. Daarbij had ik ook zoiets van, waarom zijn er niet meer sportspellen zoals dit? Want die zou ik allemaal gewoon spelen. In plaats van zo'n super realistische.
Ja, Rocket League is natuurlijk erg populair, ook een beetje fantasie.
Ja,
sportgame. Knockout City recentelijk van EA, die is ook heel, heel populair geworden, een trefbalgame. Dus ik denk dat het altijd wel een beetje leeft, maar ik blijf me verbazen over, en daar hoort mijn broer bijvoorbeeld ook bij, mensen die gewoon jaar in jaar uit dezelfde FIFA kunnen kopen, een andere cover, of Gran Turismo. Daar kan ik echt met mijn verstand niet bij soms. Fijn dat die mensen dat heel leuk vinden.
Ja, wat dat betreft is het gewoon een medium en Frieden wel wils natuurlijk. Even kijken. Ik heb verder. Waar ben je momenteel met Thrillbound mee bezig zelf?
Waar ben ik mee bezig? Nou, we hebben Pine eigenlijk wel helemaal afgerond nu. Het is op heel veel platformen uitgekomen. Eigenlijk alles behalve Xbox op dit moment. Dus we hebben eigenlijk een paar maanden geleden al. De keuze gemaakt om met z'n allen door te gaan naar een nieuw project. En dat is ook weer een kleurrijke open world game. Een stukje speelser, iets meer actie. Het is niet in het Pine-universum, dus het is geen sequel. Het is iets helemaal nieuws en iets fris. En daar waren we ook wel aan toe, moet ik zeggen. En daar hebben we elke dag plezier mee. We zijn nu de wereld aan het uitdiepen en invulling aan het geven met puzzels en met plekken en karakters. En dat soort dingen is eigenlijk het leukste wat er is.
Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus het is ook weer third person en een beetje in dezelfde stijl als Pine.
Ja, klopt. Het is iets meer stylized zelfs. Dus iets meer de silhouetten en de karakterdesigns en zo. Iets meer gepusht en de kleuren ook. Maar wel een beetje dezelfde handgetekende stijl. Ja, of niet handgetekend, maar handpainted zoals we dat noemen. Dus een beetje zachter. Hè? Het is een beetje World of Warcraft-achtig.
En heb je enig idee wanneer er een De titel kan revealen of iets kan laten zien erover? Enig idee wanneer dat zou kunnen?
Dat is lastig te zeggen, want we zijn nu in het proces om een uitgever te vinden. Dus daarbij wil je zorgen dat je geen kansen verspilt. Hè? Met Pine hebben we heel snel van de daken geschreeuwd wat er ging gebeuren. Maar nu willen we bijvoorbeeld, mochten we met PlayStation een mooie deal kunnen sluiten, dan willen we natuurlijk niet schreeuwen dat het naar Windows komt. Dus we zijn even voorzichtig met hoe we het allemaal aankondigen, zodat we al die kansen zouden kunnen benutten later. Ja. Ja, het is lastig te zeggen, maar we hopen zo'n beetje richting het einde van het jaar toch wel iets te kunnen laten zien. Want ik mijn handen jeuken om het te tweeten de hele dag eigenlijk waar we bezig zijn.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En heb je ook enig idee, want dat lijkt me heel moeilijk om te plannen, maar je bent een klein team. Dus er kan juist het een of het ander zijn wanneer je dat waarschijnlijk af hebt. Want dan moet je, je hebt toch wel bepaalde mikpunten, lijkt mij. Of streef, streefdoelen, laat ik het zo noemen.
Ja, ons streefdoel is ongeveer september 2023. Dus dat is nog wel eventjes. Dus twee jaar en een beetje. Dus we willen eigenlijk 2 jaar volledige productie draaien als we eenmaal een uitgever of een investeerder hebben.
Ja.
Dus die hopen in de komende maanden ergens te vinden.
Ja, dus je gaat even hard door. In die tussentijd gaan jullie dan niet echt iets anders doen behalve puur focussen op deze game?
Ja, klopt. Tenminste, als alles goed gaat. Ik bedoel, ja, we vragen voor een budget en mocht er iets misgaan of zo, moest je uitstel nodig hebben, dan ja, dan moet je natuurlijk kijken of je een andere opdracht werkt of iets dergelijks gaat doen.
Ja.
Het doel is om inderdaad te focussen, ja.
Oké. Nou, ik ben benieuwd. En ik hou ons op de hoogte. En dan heb ik verder nog wat persoonlijke vragen die er ook op inhaken een beetje. Van, heb jij ook eigen favoriete studio's of game developer iconen, zeg maar? Die jij ziet van, nou, dat is wel echt een voorbeeld.
Ja. Ik heb een aantal verschillende voorbeelden. Op kleine schaal vind ik Supergiant Games echt geweldig. Die hebben Bastion gemaakt en Hades recentelijk.
Ja, ik ken dat team. Ik ben daar ook echt fan van dat team. Die ene gast dat is bij GameSpot.
Precies, Greg Cassavan. Ja. De schrijver, de creative director. En Amir Rao, dat is de studio director. Dat zijn eigenlijk van die mensen die gewoon al jaren gewoon fantastische games maken en het ook nog op een gezonde manier doen. Hè. Daar kijk ik dan graag naar als iemand met een eigen studio.
Ja.
Ze zijn met 17, dus ze zijn niet gigantisch. Ook al hebben ze natuurlijk het geld om met 100 te zijn. Ze kiezen ervoor om wat kleiner te blijven en het gewoon allemaal heel mooi gezond op te lossen. Ja, dat vind ik echt fantastisch.
Ja.
Ja, en op hele grote schaal zit ik altijd, kijk met jaloerse ogen naar Santa Monica. Naar Santa Monica Studio zelf, de Sony Studio van God of War. En Naughty Dog, die zitten daar natuurlijk ook. Want die uit een PlayStation weten te persen, ja, dat...
Dat is ongelooflijk.
Vind ik echt magie. Dus dat, ja...
Ja.
Dus daar zit het voor mij het grote geweld, maar op kleine schaal.
Ja, daar zitten mensen die dat al destijds met de PlayStation 1 al wisten te toveren.
Precies.
Als je dan die making of...
Dus, Naughty Dog heeft intern zelfs het team dat de graphics techniek van de PlayStation maakt. Dus zij zitten echt letterlijk bovenop de kern van de PlayStation. Dus daarom weten ze dat eruit te toveren.
Ja.
Het is inderdaad een team dat al jaren aan alle PlayStations werkt. Dus ja, dat vind ik mooi dat ze dat kunnen gebruiken en inzetten om echt bizarre ervaringen tevoorschijn te toveren. Ja.
Ja, mee eens. Ja, God of War is ook echt een ervaring apart.
Zeker.
Ik was het daar eerst niet mee eens dat die de beste Game of the Year toen ergens bij won. En toen, maar dat kwam omdat ik hem zelf nog niet gespeeld had.
Dan vergeet
ik
het wel.
En ik zou hem persoonlijk niet hebben gekozen, maar ik snap wel echt helemaal waarom. Oké. En heb jij dan zelf ook, stel je zou aan een bepaalde, van dat soort studio's, een bepaalde game willen meeontwikkelen of meewerken, waar zou je dan... Kijk, je zou mogen kiezen wat je wil stellen in een soort utopische...
Dat vind ik lastig. Dan zou ik toch echt aan Breath of the Wild 2 willen meewerken.
Dat dacht ik al.
Die is niet zo moeilijk voor mij.
Nee.
Ja, gewoon, ik ben altijd gefascineerd geweest door Nintendo en ik ben benieuwd hoe het er daar in de keuken uitziet, zeg maar. Bij de grote studio's, die zijn ook een stuk opener, dus daar kun je veel meer over vinden. Er zijn altijd documentaires te vinden over bijvoorbeeld God of War. Dus ik kan me veel beter een voorstelling bij maken bij een westerse studio. En ik ben dan heel benieuwd hoe zo'n Nintendo...
Nintendo blijft ergens heel uniek. Want als je kijkt naar Mario Odyssey, waarbij ze nu pas 2 bugs hebben ontdekt of zoiets.
Yeah.
En die game heeft niet eens een update gehad. Er zijn heel veel, ook zelfs de hele grote studio's snappen niet eens hoe ze dat voor elkaar krijgen.
Een van de mooie technieken die Nintendo heeft, is geen datum kiezen voordat ze echt zeker zijn. En als je ziet bijvoorbeeld dat ze met Metroid Prime 4 hebben gedaan, gewoon na 3 jaar development hebben gezegd, hey, we gaan even opnieuw beginnen.
Hetzelfde maar 1, hè?
Natuurlijk geen, dat is niet iets wat een andere studio zomaar kan doen, maar zij durven het omdat ze weten van dit gaat gewoon perfect moeten worden. Dus ja, dat vind ik...
Nou ja, met Metroid Prime 1 is dat ook zo uitgepakt, want dat was ook al heel ver. En toen is die, ik kom even niet op de naam van die man achter Metroid. Ja, Retro Studios, maar die Japanse, het brein achter de mother brain, moet ik zeggen, achter Metroid. die, god, ik kom even niet op zijn naam. Maar die man die kwam daar, die heeft dus toen ook gezegd van begin maar opnieuw. Of er was ook niks goed eigenlijk. En toen hebben ze het roer ook helemaal om moeten gooien en alles. Maar dat heeft wel Metroid Prime opgeleverd. Wat naar mijn mening nog steeds een van de beste games ooit is. Dat die game is eigenlijk ook zo perfect. Oké. Okay. Ja. Nou, dat vind ik een hele goede, moet ik zeggen. En ik heb verder, als je nou ook de games zou mogen waken die je helemaal zelf wil, met carte blanche qua budget en aantal mensen, zou je dan precies de games maken die je nou ook doet? Of zou je dan een andere richting op gaan?
Ja, eigenlijk wel. Toen we Trollbound opzetten, wilde ik eigenlijk al vanaf het begin zo'n game maken zoals Pine, hè? Dus Action Adventure Third Person. Open World kwam eigenlijk laat op.
Ja.
Sterker nog, een van de pitches van Pine in de early days was: laten we een open world Zelda game maken. Nou, toen deed Nintendo het en iets beter. Dus dat was even jammer. maar dat is wel altijd de insteek bij dat project. En het leuke eraan, wat ik net ook al zei, is gewoon dat je een hele wereld kunt maken. Dat je zoveel detail erin kunt verwerken. Zoveel kleine verhalen, zoveel grote verhalen.
Mm-hmm.
Als je een manier vindt om het te doen, vooral met een klein team, dan is dat denk ik het mooiste wat er is. Dus ja, daarom vinden we het echt super om daarop door te kunnen gaan. Dat Pine succesvol genoeg geweest is. Dus.
Nou, dat vind ik ook echt heel gaaf. Ben ik met je eens. Ja. Heb jij zelf ook een verzameling games? Omdat het toch ook veel luisteraars zijn, ook zelf wel retro gamers en wat daar de insteek van is.
Ja, ik heb niet zo'n retro verzameling. Retro heb ik altijd via de virtual consoles gedaan en zo. Nu ook met Nintendo Online. Bijvoorbeeld. En wat ik al zei, ik had nooit een PlayStation 1 of iets dergelijks. Dus nee, we hebben heel veel games op kantoor liggen. Heel veel oude games. Een PlayStation 1, PlayStation 2, Game Boy, echt van alles.
Ja, maar dat viel me toen gelijk op. Toen ik jou meet, hebben jullie langskwam. Ja. Was dat,
ik speel zelf liever toch iets nieuwere, moderne dingen. Eigenlijk, ik hou juist heel erg bij wat er allemaal nieuw komt. En daar speel ik zoveel mogelijk van. Dus dat is... Ik heb niet echt zo'n verzameling dat je hier binnenkomt in mijn huis en denkt, wow, die heeft echt alle games. Nee, absoluut niet. Ik refresh het redelijk snel, denk ik.
Oké, heb je ook bijvoorbeeld die Twilight Princess niet bewaard? Of heb je die zelf...
Nee, die heb ik wel inderdaad. Maar die ligt dan weer bijvoorbeeld op kantoor, omdat ik denk, ik ga hier nooit met een Wii aanslingeren. Hè, met mijn Switch ernaast. Ja. Ik heb ze nog wel, maar ik doe er niet echt iets mee, moet ik zeggen.
Nee. Nou ja, goed, ik heb er ook wel een aantal in mijn verzameling. Die wil ik niet kwijt, maar ik kan die makkelijker op mijn virtual console spelen of een re-release.
Ja, precies, ja.
Maar Twilight Princess is een goed voorbeeld meteen, want die heb ik zelf dus 3 keer. Ik heb hem op de GameCube, op de Wii en ik heb de Wii U-versie. Dus dat is gewoon, weet je wel? De Wii is de inferieure van de 3. Dat is, die hebben helemaal gespiegeld is en zo. Oké. Okay.
Ja.
Ja, want je hebt wel best wel wat van die consoles staan als een soort. Die stonden daar mooi in dat kastje. Van die kast.
Ja, dat is ook een beetje van alle collega's samen eigenlijk. Iedereen die inderdaad oude consoles of games heeft, die zet ze op kantoor neer. En ja, we hebben wel eens ooit een middagje op de PlayStation 1 gezeten of op de oude Xbox. Dat is allemaal heel mooi nostalgisch. Maar
ja,
het is niet dat ik daar echt dagen voor ga zitten om ermee te gamen. Dus het is inderdaad meer een verzameling.
Oké. Nou, dat is ook wel te begrijpen. Nou, mocht jullie ik kan een heus een keer langskomen met een van deel van mijn collectie, mocht jullie er zin in hebben. Dan het oude game spelen. Speel je zelf, want dat haakt mooi in op, dat zei je net eigenlijk al. Ik heb als laatste vraag eigenlijk van, speel je zelf ook nog echt veel games? Want eigenlijk gaf je net eigenlijk al antwoord op. Hoewel je het waarschijnlijk net zo druk hebt als ik.
Ja, klopt. Maar ik vind het wel heel belangrijk om veel games te spelen. En ik wil ook heel veel verschillende dingen spelen.
Ja.
Alles geeft me wel een beetje inspiratie. En vooral, wat ik al zei, action adventure is een heel groot genre. Dus alles wat je speelt kan wel ooit een relevantie hebben. Dus het is, ik speel echt van alles. Van puzzle games tot narrative games tot... Ja.
En voelt het dan af en toe als werk, maar het als verplichting doet omdat je werk is, dat je game director bent, zeg maar?
Altijd wel een beetje. Ik denk, mensen kennen het idee wel van dat een filmregisseur ook niet meer zo graag films kijkt. Dat heb ik ook wel veel. Maar ik kies wel games uit waarvan ik weet dat ik die rol vergeet eigenlijk. Dat ik vergeet dat ik een designer ben. Dus als je dan zoiets als God of War aan het spelen bent, dan ben ik echt net zoveel consument als iemand anders. Dat vind ik gewoon geweldig en dan kun je daar een beetje in verliezen.
Ja.
Maar ja, kijk, ik loop wel altijd, dat vindt mijn vrouw ook heel irritant, ik loop altijd wel 10 keer naar de tv om even dichterbij te kijken van hoe iets in elkaar zit of zo.
Ja, ja.
Wordt het toch altijd bij.
Ja, maar dat...
Wondering dan dat het echt als werk voelt.
Ja. Ja, goed, maar het is niet zo extreem als... Ik ken bijvoorbeeld ook zo'n comedian, die moet nooit lachen om andere comedians, maar die gewoon puur zit te kijken naar de timing en alles erachter, zeg maar. En, ja, ja. Wat heel grappig is, eigenlijk juist weer, dat op zichzelf is weer heel grappig, vind ik. Oké, en heb jij nog specifiek, heb je nou bijvoorbeeld ook nog leuke aanraders momenteel? Bijvoorbeeld, want ik heb het zelf, ik doe het omdat ik natuurlijk een website heb over games. En dan retro games, maar ik pak ook nieuwe. Ik probeer dat, wat jij zegt, ook te doen. Ook juist mezelf te verrassen door obscure dingen te spelen. En zeker met zo'n Game Pass is dat heel... Dingen. Heb jij zelf momenteel aanraders bijvoorbeeld? Dat is de allerlaatste vraag, is dat dan? Aanraders voor de...
Ja, wat ik nu aan het spelen ben is Baba Is You. Dat is volgens mij van vorig jaar, als ik me niet vergis. Een puzzle game. Ik weet niet of je die kent.
Nee. Volgens mij niet.
Het is echt extreem slim gedaan. Het is echt fantastisch hoe dat... Het is eigenlijk een puzzle game waar alle regels van het level zijn onderdeel van het level. Dus je kunt als poppetje kun je die regels rondschuiven. En ja, het is bijna niet uit te leggen, maar het is zo briljant en het is echt een hersenkraker. Het is een van de moeilijkste puzzle games die ik ooit gespeeld heb, maar maakt het niet minder leuk. Even kijken, The Pathless heb ik recentelijk gespeeld. Dat is van een paar van de makers van Journey, die kennen wel veel mensen. The Path is een hele snelle open wereld game. Heel veel over movement enzovoort. En dat is misschien ook omdat het heel relevant is voor onze nieuwe game. Maar even een tipje van de sluier.
Dat is ook van degene die... want ik heb die wel voorbij zien komen, The Pathless. Maar dat is third person ook.
Mm-hmm. Ja, klopt. Die hebben ook Abzu gemaakt, die mensen.
Ja, Abzu. Ja, dat wou ik net zeggen. Die hebben ook Abzu gemaakt.
Abzu,
ja.
Inderdaad. Ja. Ja, dus en is het... echt, het is een vertakking van Journey.
Maar dat gaat bij hun vooral om eigenlijk de beleving van zo'n omgeving en zo'n wereld. Is dat bij The Pathless ook?
Ja, klopt, ja. Nou, iets minder. Ik noem altijd wel heel mooi, het team van Journey is eigenlijk opgesplitst in twee. En je hebt Dead Game Company, die echt van Journey zijn, die blijven dat soort ervaringen maken. Maar deze aftakking, is een nieuw team, Giant Squid, die maken iets meer toch gameplay gerichte games. Dus Abzu was dat al iets meer dan Journey en het is een heel stuk meer gameplay. En het heeft een paar fantastische momenten die je niet snel vergeet.
Dus, Oké.
Zeker een aanrader die.
Oké. Dat zijn hele goeie. Die twee, daar hou je het bij?
Ja.
Oké, nou dan vind ik het...
En It Takes Two, dat is mijn Game of the Year dit jaar overigens.
Oh, oké. Nou, dat zijn hele leuke, want het zijn alle drie games die ik nog niet gespeeld heb. Dus dat zijn tips waar je me heel blij mee maakt.
It Takes Two is echt Game of the Year voor mij en voor heel veel andere mensen. Het is zo enorm speels en zo polished. Er zit letterlijk geen foutje in, tenminste niet dat ik gezien heb. Je moet het wel echt met z'n tweeën spelen, maar het is echt een...
Is dat dat het die klei-animatiestijl heeft? Een beetje, qua 3D-modellering.
Ja, die is van de makers van Brothers, Tale of Two Sons en Awakened.
Oh, ja. Nou begint weer te dagen. Ja, die wou ik heel graag spelen. En die is gewoon weer van mijn radar verdwenen, zie ik. Ja, ik heb nou net even opgezocht.
Dat is echt fantastisch.
Ja, daar zat ik echt heel erg naar uit te kijken. Ja, nou, ja, je hebt hem weer op mijn radar gezet, Matthijs. Bedankt. Nou goed, dan hebben we het zo wel, Matthijs. Ik wil jou hartelijk bedanken voor het interview en de tijd vrij te maken. En ik hoop jou snel weer eens te kunnen spreken over jouw nieuwe game en over eventueel Breda Game City.
Zeker. Yes, ik hou je op de hoogte.
Ja, dan wens ik jou heel veel succes en dan, tot ziens.
Dankjewel, jij ook.
Hey, dankjewel, Matthijs.
Fijne avond nog, Matthijs. Nou, dat was relaxed, hè? Toch?
Ja, ik vond het wel leuk.
Nou, ik even een komkommertje.
Dankjewel dat je eventjes vroeg of ik ook misschien vragen had.
Oh, ik denk jij komt wel gewoon tussendoor. Dat mag gewoon.
Nee, ik wil die flow niet interrupten. Maar hij deed al zelf antwoorden. Ik had al wat vragen opgeschreven voor mezelf. Kijk je nu ook anders naar games omdat je zelf een developer bent? En dat antwoordde hij zelf eigenlijk ook al. Hij kon nog steeds genieten van games.
Waarom? Een betere vraag dan jij er straks in het bestand aan het zetten was, Alex.
Oh ja, ik hoorde jou wel kniffelen. Toen dacht ik, ik haal het even weg. Ik wil je interview niet verkloten.
Het is echt
wat stond er dan?
Heb je een grote lul of zoiets was het?
Nee, heb je een dikke lul.
Oh, sorry.
Gewoon in bold.
Ja. Wel zo mooi. Het maakt niet uit hoe oud je wordt. Ergens blijf je gewoon altijd puber, hè? Ja, goed. Ja, goed. Dat, niet dat ik... Mm-hmm. Ik spreek ook namens mezelf, hoor. Goed, maar dat was wederom weer een hele goede vraag van jou die je net bedacht. Je mag die er wat mij betreft ook even bijzetten. Maar laten we even snel doorgaan.
Okay. Over die dikke lul.
Ja, laten we doorgaan over die dikke lul, inderdaad.
Wat is jouw favoriete nummer over een dikke phallus? Er zijn liederen over geschreven.
Welke nummers kennen jullie dan over een dikke lul?
Dat is ook mooi. Als hij nou online zou zijn, dat hij dan eerst een serieus interview. hij komt ook niet. Deze komt ook al binnen, die podcast, met een en al onzin. Met iemand die zijn tent aan het opzetten is en zijn teen niet voelt en gescheld en zo. En dan gaat hij weg en dan is het allemaal gepraat over dikke folly.
Ik ken wel die van dikke lul, dikke lul, dikke lul, lul, lul.
Ja, dat is natuurlijk de klassieker. Ja. Dikke lul band met het nummer Dikke Lul van het album Dikke Lul.
Ja, ja. Ja, daar hebben ze zo lang over nagedacht. Dat is echt... Ja, een prachtig nummer.
Ik denk geïnspireerd door Black Sabbath.
Hmm. Ik weet het niet. Ik zou er bij Ozzy niet van staan te kijken. Maar goed. Laten we naar de postkoets gaan. Ja, ik kreeg een... ik weet niet of ik een PJ of PJ moet noemen. Ik vermoed dat het zijn initialen zijn. Die stuurde eigenlijk een brief. We hebben eigenlijk gewoon een brief daadwerkelijk gekregen. En hij had ook een vraag. Hij heeft ook een vraag gesteld. Maar dat wordt een aparte topic misschien. Of daar hebben we nou geen tijd meer voor. En hij stuurde in twee stukken heeft hij het gestuurd. En ik zal hem eens voorlezen. Het is... even kijken. Ja, ik doe het wel gewoon in die twee delen. Yo, dat begint gelijk mooi. Als fellow gamer en dad, erg cool om jullie podcast te luisteren. Mis misschien een beetje de vaste lijn, maar dat is wat ik gewend ben. Daar moest ik ook gelijk op lachen toen hij dat stuurde. Ben zelf na het vinden van een PlayStation 3 een paar jaar geleden weer begonnen met gamen. Lange tijd niet veel van de gamewereld meegekregen. Vroeger wel heel intensief gegamed van Videopack tot NES, SNES en Mega Drive. Lijkt me tof om eens wat input, luisteraarsbijdrage te geven in de aanloop van de volgende podcast. Weet niet of daar ruimte voor is. Onderwerp game aesthetic. Anyways, keep it up. Nou, dat game aesthetic, toen heb ik al tegen hem gezegd van nou, we zijn met retro game aesthetics aan de gang. Maar dan gaan we ongetwijfeld dat zeker nog ook gewoon voor moderne games. En sowieso bij retro games komt het ook echt nog wel een keer van pas.
Tuurlijk.
En toen heeft hij daarna als tweede post, heeft hij nog, of als tweede briefbericht gestuurd. Net die documentaire van Benjamin gekeken. Dat is zeker wel, die van die Game Rooms. Die volwassen mannen in zo'n kamertje vol spullen heeft ook wel iets tragisch. Als kind niet alles...
Ja, dat is ook zo.
hij gaat nog verder, hoor. Als kind niet alles kunnen kopen en dan later zoveel vergaren. Maar ja, dat is wellicht de filosofische kant. Materie een emotionele waarde geven. Vindt het esthetisch gezien ook gewoon niet zo mooi. Zo'n billykast vol dvd-hoesjes. Maar doe iets je zoon natuurlijk. Hebben jullie ook wel eens het gevoel dat je misschien te veel hebt? Wanneer is verzamelen en wanneer een leegte vullen? Wanneer is het verzamelen en wanneer is het een leegte vullen met iets dat eigenlijk niks vult? Nou, dat vind die laatste twee.
Zo.
Oei.
Ja, ik
dat is wel filosofisch.
Ik heb dat ook al wel eens gezegd. Wat wederom hilarisch is bij iemand die mijn zolder heeft gezien. Dat ik mezelf wel zie als een minimalist. Ik heb ook heel dat boek gelezen van The Minimalist. Die twee Amerikanen die al hun spullen bijna hebben weggedaan. Want die hebben het op een gegeven moment ook over iemand die heeft een hele boekencollectie. Die hebben ze ook gesproken. En die zei ook van, ja, ik wil wel eigenlijk... En zei ook van, nee, maar als jij zoveel waarde hecht aan jouw boekencollectie... dan is dat waardevol. Dan hoef je het niet weg te doen. vanuit onze visie ook niet. Alleen als je het alleen maar hebt om het te hebben. Kijk, en daarom heb ik bijvoorbeeld ook die Pokémon weggedaan. Het boeit me eigenlijk niet dat ik hem heb, ja of nee. Ik heb hem gewoon omdat ik hem toevallig had gekocht en vroeger heb gespeeld. Dat heeft voor mij geen meerwaarde meer. Dus ik heb hem weggedaan. Waarbij ik vooral iets had van, nou, er zijn zat verzamelaars die staan te springen om Mint, zo'n die originele game in zo'n staat te hebben. Die is waarschijnlijk 100 keer blijer mee dan ik. En ik zou best zijn dat ik bijvoorbeeld ook de helft weg doe over een paar jaar. Dat ik zoiets van, wat moet ik nou mee? Bijvoorbeeld, ik vind nou bijvoorbeeld die Assassin's Creed, vind ik ook, ik vind die delen best wel tof, alleen die games zijn veel te groot. Ik speel ze helemaal niet meer uit. Het haalt ook voor mij een beetje de lol eruit. Nou, dan ben ik ook zo'n type die wellicht zegt van, nou, ik doe gewoon al die beeldjes weg. Hoppatee, allemaal weg. Daar ben ik dan best wel toe in staat. Alleen ik weet ook dat je dat niet voorbarig moet doen. Maar ik die twee vragen die hij zich afvraagt, dat vind ik wel heel belangrijk om bij stil te staan, dat je blij bent met wat je hebt. Want jullie hebben allebei dat al veel eerder gedaan en ook een hele hoop weggedaan.
Ja.
Zeker mate wel, ja.
Ja. Ja. Maar Klaas, jij moest
dan
het
moet
ook
ik zeggen,
ja, jij moest het ook wegdoen, toch, Klaas?
Ja, ik had geen geld. Nee, wat jij zegt, van het had geen waarde. Ik heb eigenlijk dingen bewaard die ook een emotionele waarde hebben. En dat is bijvoorbeeld Zelda Game & Watch die ik heb. Want die heb ik van mijn opa en oma gekregen. Die ze hadden meegenomen uit Amerika. En al die consoles die ik heb gekocht. En ik heb daar later eens aan zitten denken. Want eigenlijk heb ik alle oude consoles heb ik niet meer. Al die games die erbij hoorden ook niet. Maar ik heb wel gewoon wat dingetjes die mij herinneren aan mijn jeugd. Een He-Man en Skeletor action figure. Ik heb zo'n oude robotten staan. Ik heb Transformers, verzamel ik wat. Maar uiteindelijk is het ook wel een beetje, ik denk, een soort van vluchtgedrag. Dat je, weet je, nu werk je elke dag en alles draait om werken en geld verdienen. En juist die jeugdherinneringen, dat is een beetje vluchten naar die tijd van toen alles fijn was en zorgeloos en geen gauwhoer met geld. En je speelde gewoon en je deed wat je leuk vond. Dus ergens is het wel ook alweer tragisch dat die dingetjes die ik verzamel, dat ik dat verzamel. Want daar doe je het eigenlijk voor. Het is eigenlijk gewoon steeds weer herinneringen ophalen aan vroeger, aan ja, betere tijden wil ik ook niet zeggen. Ja. Want ik heb het heel goed nu, maar
het is
een beetje het verlangen naar het zorgeloze leventje.
Ja, maar dat zit een kern van waarheid in, denk ik. Ik heb zelf wel dat het dit wordt gewoon een keer een topic, voel ik aankomen. Ik heb zelf bijvoorbeeld vooral ook de games verzameld die ik vroeger heb gespeeld en toen niet had. Of die ik toen graag wou hebben en dat het in de. Dat stond nummer 1. Weet je wel, want die game die speelde ik vroeger heel veel bij D&D. Die wil ik zelf ook hebben. Of die heb
precies,
ik toen heel,
heb ik ook.
Heel lang geleend. Bijvoorbeeld zoals die Panzer Dragoon Saga, waar ik. Dat is een van de duur. Voor mij, die heb ik echt gekocht in de tijd dat die al wat duurder aan het worden was. Wou die toen al heel graag. Ik heb die toen 2 weken mogen lenen, wat al een hele eer was. Want dat spel was toen al, was 20 jaar geleden al heel zeldzaam en duur. En ik dacht, nee, ik wil die gewoon echt graag hebben. Niet puur omdat die veel geld waard is of dat die duur is. Maar en dat vraag ik me bij alles af. En dan ik had dat vroeger ook met mijn videobandcollectie. Dan kocht ik op een gegeven moment gewoon een film om weer een film te kopen. Was niet eens een hele goede film. En dan stopte ik er altijd weer maandenlang mee. Maar goed, dat heb ik al zitten. Ik denk dat dit een keer een aparte topic wordt. Ik vind het sowieso goede vragen van hem. Hij had dus nog een ander verzoek. En dat pakken we later wel op. Ik vind het sowieso heel leuk dat hij die brief heeft gestuurd. Wou jij daar nog iets aan toevoegen, Alex?
Is het ook echt een fysieke brief?
Jammer genoeg niet. Jammer genoeg niet.
Ja, okay. Ik wou net zeggen, okay. Ruikt hij ook lekker?
Nee. Nee, hij heeft hem. Het is een digitaal gestuurd bericht.
Oké. Okay. Ja, ik vind het inderdaad ook goede vragen. En daar heeft ongetwijfeld binnenkort ook wel weer over. In een apart topic.
Ja. Ja, het grappige is ook dat hij. Ik zei ook tegen hem toen hij dat vraagt van. Ja, ik je weet dat ik ook een behoorlijke collectie heb. Hè? Dat is niet zo. Hij zei, ja, dat zag ik. Sukkel. Nee, goed. Er kwam nog een stuk achteraan. Qua displays van je collectie. Ik vond de volgende korte docu erg inspirerend om te zien. Nou, dan stuurt hij daar een docu over een mannetje van 13 die games is gaan verzamelen. Echte oude retro games zoals Atari en zo. Die zal ik wel in een link sturen bij de podcast op de website. En dat is wel heel tof ook. En verder zegt hij dan nog als laatste... keep up the podcast. Benieuwd wat jullie verder gaan bespreken. Nou, mooi. Toch? Dan gaan we even snel door naar
het... Ja, leuk om te horen.
Ja, vind ik ook. Dan gaan we even snel door naar het steekspel. Om daarna zo snel mogelijk naar de hoofdtopic te gaan.
Het steekspel. Steek hem erin.
Ja, het was deze keer bij het steekspel nummer 302. Kwam uit de randomizer gerold. En dat zitten we in de GameCube gedeelte zitten we dan, van mijn verzameling. En dat is Star Fox Adventures, is dat geworden.
Oh, en, dat is toch.
Ja. Mm. Ja, jullie weten wat dat oorspronkelijk de bedoeling was, dat dat zou worden, of niet?
Ja, dat was wat anders, hè? Uiteindelijk hebben ze Star Fox erop geplakt, toch?
Ja. Het zou namelijk eigenlijk een dinosaurus georiënteerde game zijn op de N64. Volgens mij Dinosaur Planet of zo.
Hij... Er is laatst ook een demo van vrijgegeven.
Nee, ja, niet nee, de originele...
Een filmpje van...
Nee, de originele ROM. Je kan hem spelen nou, op een gemodde... Je kan hem nou gewoon spelen met een emulator van een N64. En,
ja, precies.
Een N64 emulator. Kan je nou Dinosaur Planet kan je spelen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk dus een rudimentaire, oudere versie van Star Fox Adventures.
Het is best wel een ver voor het stadium, hè?
Ja. Hij is praktisch.
Wat ik ervan zag, filmpjes en alles, is die gewoon, kun je hem helemaal doorspelen.
Ja.
Er zijn wel wat bugs en het is niet helemaal perfect, maar...
Nee, en het is een hele toffe game. Ik heb hem zelf alleen bijna niet gespeeld. Ik heb die echt gekocht, omdat ik wist dat ik hem wou hebben. En ik was ook van plan om hem destijds te spelen. Maar ik ben momenteel bezig met al die Star Fox games allemaal af te gaan. Dus die, volgens mij moet ik nou eerst die op de DS ging nog spelen, geloof ik. Dan is deze aan de beurt. En wat ik ervan gespeeld heb, vond ik heel tof. Ik weet niet of jullie hem gespeeld hebben überhaupt.
Ik heb hem uitgespeeld.
Oh, vet.
Ja, een van mijn favoriete titels is het ook op de GameCube, was het toch?
Ja. Ja, het is GameCube-titel, ja. Ja, ik heb hem ook helemaal in mint staat. En het is ook weer typisch, die GameCube-games zijn echt qua waarde echt omhoog aan het vliegen. Want het is, volgens mij als je hem nou wil kopen... God, ik moet even opzoeken. Is het nou ook echt, is hij niet cheap meer, zeg maar. Zo ja, voor mij zijn er best wel wat van gemaakt. Maar het is, GameCube is echt aan het stijgen in prijs. Het zijn nog een paar games die ik zelf zoek. Nou, moeten we eigenlijk een portemonnee open trekken. Oh nee, het valt mee. Deze is nog niet zo duur. €20 of zo, dan heb je hem. Nou, dat valt mee. Die is natuurlijk echt wel waard. Goed. Ja, ja. Dan even kijken. Jij had hem niet gespeeld, hè, Alex?
Nee, ik had hem niet gespeeld.
Je hebt gewoon nooit aan de GameCube gehad, toch ook?
Nee, ik heb nooit de GameCube gehad. En ook de enige Star Fox game die ik heb gespeeld is het origineel op de Super Nintendo.
Ja, Star Wing heette die hier. Hè? Ja. Even kijken. Nou, ik heb hem zelf destijds ook gekocht bij C-Square in Breda. Die eigenaar, daar kon ik het toen heel goed mee vinden. En ik vond dat ook wel, was ook echt iemand die dat zelf was gestart allemaal. Die helaas totaal geen contact meer mee. Die heeft ook alle contact met iedereen verbroken of zo. Ik denk dat hij er heel bitter vandaan is gekomen. Een beetje jammer. Maar dat was altijd namelijk heel tof. En die had ook al van die game nights zat hij in de MES. In het MES-café in Breda Centrum. Dat was altijd heel dronken worden en heel veel Mario Kart spelen. Dat was heel erg leuk. Ja. Heel leuk waren die avonden. En ik kocht daar ook het beste ook bij hem. Om hem nog echt even... ja, weet je wel, vooral als je iemand dan persoonlijk kent die zo'n tent in zijn eentje moet runnen, zo'n winkel, dat is allemaal niet makkelijk. Dus dan heb ik ook zoiets van, nou, dan betaal ik liever €5 meer en dan weet ik dat dat naar hem gaat dan naar de V&D of zo. Die het uiteindelijk ook niet gered heeft. Nou, verder heb ik niet heel veel over te zeggen. Het is gewoon een toffe game met nog een kleurenhandleiding.
Toffe game, absoluut.
De cover ziet er vet uit, third person. Adventure met op het einde wat vliegen, kan ik me herinneren. Maar het gaat vooral om third-person action-adventure. We haakt mooi in op Matthijs zijn interview. Oké, nou laten we dan snel doorgaan naar Doom. Ja, dan is Doom aan de beurt. En deze game om te bespreken als main topic was gekozen door niemand minder dan Alex. En Alex, kan jij van wal steken wat was Doom voor spel en waarom heb je het gekozen?
Nou, Doom, de reden dat ik Doom heb gekozen is omdat het misschien wel een van de meest invloedrijke games aller tijden is.
Ik had er nooit van gehoord.
Nee?
Nee,
het,
nou, ja.
Heb je het toch gewist? Nee. Oh, nee. Ja, het is gewoon een van de meest invloedrijke games aller tijden. Die hebben zoveel andere developers geïnspireerd. Heel veel dingen die voor het eerst in Doom voorkwamen. Die nu hartstikke normaal zijn. Ja, gewoon echt een klassieke game. Een first-person shooter. En ook in de jaren nadat Doom werd gereleased, werd alles wat in die first-person stijl was, werd toen ook een Doom-clone genoemd. De term first-person shooter werd pas eind jaren meer gebruikt dan Doom-clone.
Ja, klopt, ja. Dat is net als Niels die Metroidvania en dat soort dingen. Dat moesten er laatst eentje reviewen. Dat heb ik ook in die review uitgelegd dat toen bestond heel die term nog niet. Want toen was het nog, toen waren er pas drie spellen die dat deden. Dat was Super Metroid en Castlevania Symphony of the Night. Oké, ja, dat was zeker met die first-person shooters ook echt het geval, ja. En het is voor jou ook een belangrijke game geweest, gok ik. Net als voor mij trouwens ook, maar dat komt zo. Wat voor impact heeft die game op jou gehad?
Het maakte me eigenlijk voor het eerst bewust van een developer. Want ik zag de naam id Software, die zag ik in games die ik eerder had gespeeld. De Commander Keen games bijvoorbeeld en Wolfenstein. Wat natuurlijk de voorloper is van Doom. Die ook overigens een heel veel fundering heeft gelegd voor Doom. Maar toen werd ik me echt bewust van oké, dus deze gasten die maken echt games die ik tof vind. Bij Doom is dat echt helemaal. Ben ik me daar echt bewust van geworden.
Ja. Ja, ik had dat eigenlijk bij Wolfenstein al wel. Kan ik me herinneren. Want er was ook Commander Keen en dan had je Wolfenstein. En ik heb zelf. Doom, mijn neef was heel erg into PC games en PC's überhaupt. Hij is ook qua beroep daar ook in verder gegaan. Hij is nou ergens systeembeheerder en verdient buitengewoon goed. Want hij dat al 20 jaar doet of zo, dus hij is echt een expert. En die liet mij dat zien toen ik thuis nog met een wat oudere PC zat met Wolfenstein. Die qua, voor mij liep dat met 15 frames per seconde toen bij ons thuis. En dat was echt, ik vond het mind-blowing gewoon. En ik had toen al een obsessie met griezelen en dat het grimmig was en monsters en zo. Al dat soort gewoon alles wat daaromheen zat, dat vond ik gewoon heel vet. Dus Doom haakte nog veel beter voor mij qua thema op mijn smaak in dan dat Wolfenstein dat deed. Dus dat was voor mij echt het mind-blowing gewoon. En toen konden we hem thuis op een gegeven moment spelen, maar mijn pa had eigenlijk ook altijd wel goede PC's. Maar in die periode kan ik me herinneren, was dat Doom liep lang moeilijk bij ons. Dat was ook echt, dat was 10 frames per seconde of zo, weet je wel. Maar toch ging je hem spelen. En toch vond je het helemaal geweldig dat je hem überhaupt aan de praat had. En dat je kon lopen en die exploderen van die ton. En dat van die stomme kleine dingetjes kon ik echt vol verbazing naar dat scherm staan kijken. En wat ik me vooral herinner is de graphics en de sfeer. Alles vond ik goed op elkaar inhaken. En
natuurlijk niet vergeten de soundtrack en de sound effects. Ja. Die gewoon echt in mijn brein staan gegraveerd.
Ja, absoluut. Ja, dat is same here. Ja. Ik vond die ook gelijk heel vet. Ja. En Klaas, wat is jouw. Heb jij een persoonlijke ervaring met Doom of heb je er nooit van gehoord?
Ik heb er niet zo heel veel mee.
Wanneer heb je hem voor het eerst gespeeld?
We hadden hem vroeger. Nou ja, ik denk rond de release. Wanneer is dat? Ergens midden jaren 90?
1993 kwam die uit, maar de meeste hebben hem volgens mij hier pas in 94 gespeeld.
Ja, zodra die hier breed beschikbaar kwam. Ik heb hem toen wel gespeeld, maar ik moet zeggen, ik had er niet heel veel mee. Volgens mij speelde ik meer in die tijd die Disney-platformers en van die point-and-click adventures zoals Day of the Tentacle. Die kwam ook een beetje in diezelfde tijd uit. En daar had ik wat meer mee dan met Doom. Ik vond het wel vet, maar wat jij zegt, dat sfeertje. Ik vond het zelf wat te naargeestig of zo. Ik heb Wolfenstein heel veel gespeeld. Wolfenstein vond ik heel tof, alleen Doom vond ik dan weer... Het gaf een beetje een zo'n ongemakkelijk gevoel.
Ja.
Beetje net als dat ik dezelfde reden waarom ik nu Resident Evil niet speel, of althans niet ontspannen kan spelen. Ik had ook Doom ook altijd een beetje. Dus ik speelde hem wel, maar niet heel fanatiek en ook niet heel veel. Af en toe start ik hem dan op.
Nou,
zal ik dan wat anders spelen.
Die latere levels van Doom, in episode 3 en zo, die kunnen nog steeds echt gewoon creepy sfeertje hebben.
Ja.
Absoluut. Ja, ja, ik vond dat gelijk heel vet. Ik vond dat gelijk echt heel gaaf. Alles ook gewoon vond ik heel... zoals die supercharge, zo'n raar blauw gezicht in zo'n sfeer, weet je wel. Zo raar. Het is nu nog steeds eigenlijk heel raar. En dat
die textures die op vlees lijken, wat helemaal uit elkaar wordt getrokken. En natuurlijk heel veel bloed en pentagrammen en... satanische iconografie. Ja.
Ik denk dat we dat vooral hebben te danken aan John Romero. En, en die, wat er natuurlijk ook een metalhead is. En die, je hebt natuurlijk ook
je had er ook Sandy Peterson zitten. Die dus onder andere de Call of Cthulhu RPG mede heeft ontwikkeld.
Oh ja.
En die heeft een beetje al die Lovecraft-achtige invloeden in die levels gebracht.
Ja. Ja, nou je het zegt. Dat heb ik ook eens gelezen. Ja, nou ja, het sowieso natuurlijk niet te onderschatten hoe in 1993 dat allemaal vooruitstrevend was. Want er was gewoon niks anders wat er zo uitzag en zo goed.
Groundbreaking.
En dan ook nog eens dat die eerste episode gratis gewoon werd verspreid. Als shareware of freeware of zo.
Ja, ik denk dat... Het is een beetje iedereen die toen voor het eerst met Doom in contact kwam, die eerste episode speelde of heeft gespeeld.
Ja.
En ik denk, tenminste, er is ook een bekende quote. Volgens mij was het van John Romero. Die zei dat heel veel mensen denken dat ze Doom hebben uitgespeeld, terwijl ze eigenlijk maar de eerste episode hebben gespeeld.
Ja, dat geloof ik.
Omdat iedereen alleen maar zo bekend was met de shareware-versie. En dat was bij mij vroeger ook het geval. Ik dacht van, ik heb Doom uitgespeeld. En pas op latere leeftijd kwam ik erachter van, er zijn echt nog gewoon... Ja, toen was Ultimate Doom al uit. Dus er waren er gewoon 4 episodes in totaal. Toen dacht ik van, er is nog veel meer Doom dan dit.
Ja. Ik kan me herinneren dat ik er vrij snel achter kwam. Maar dat het ook wel even duurde. Dat wel, ja. Ja, mijn pa die gaf les op middelbare scholen. En die had daardoor een heel mooi netwerk om aan die games ook gewoon te komen, zeg maar. Zonder dat we er ook alles volle map moesten betalen. Want ik kocht wel eens PC-games, maar om alles te kopen, dat is echt niet te doen. En die Doom heb ik jaren later pas echt officieel gekocht. We speelden altijd gewoon een illegale versie met lekker unrarren. Een hele lading discs en rarren. En dan hoppatee. Dat kan ik me nog goed herinneren. We hadden hem al vrij snel. Doom 2 hadden we ook bij de launch. Echt zo vlak na de launch hadden we Doom 2 al. Ik wist niet. Dat was helemaal... Dat hoefde eigenlijk nog niet eens. Want ik was nog steeds met Doom 1 bezig. Ik kan nog steeds Doom 1 spelen. Dat moet ik zeggen. Dus dat... dat kwam dus uit in 93. Toen kwam volgens mij in 94 kwam die Ultimate Doom volgens mij al uit. Of in ieder geval die episode 4 kwam toen al uit. En, in 95, wanneer kwam Doom 2 al uit? Was dat ook al in 94? Dat is allemaal redelijk rap achter elkaar gegaan, die twee.
Ja.
En we hebben het nou vooral over Doom.
Maar zit er maar...
Ja, ook in 94 kwam ook al Doom 2 uit.
Ja, hier.
En die, ik kan me... Vooral 1 kan ik me heel goed herinneren. Ik heb vooral heel veel 1 gespeeld. En 2 ook wel. Maar die, ja, je hebt dus John Carmack en John Romero van id Software. Er zitten toch eigenlijk wel de grote namen erachter. Er zijn hele interessante documentaires over te zien op YouTube. Kleine dingen, interviews en zo. Want jij, Alex, had er laatst nog eentje naar mij gestuurd. En ik had er eentje naar jou gepaast. Dat was volgens mij een interview van Romero dat ik naar jou had gestuurd. En ja. Ik vind dat ook heel tof. Net als waar die Matthijs het in het interview over had. Je hebt ook die War Stories op YouTube. Wat dan gaat over de making of Prince of Persia en Myst en allemaal van die legendarische games. En wat voor problemen dat er allemaal wel niet bij kwamen kijken. En dat toch dat doorzetten. En bij Doom zitten ook een hele hoop van die momenten. En hoe ze toch die visie wouden doorzetten, zeg maar. En dat ook met dat land, dat voor het eerst multiplayer ook.
Ja, juist.
En dan die modding community eromheen. En dat zelf die levels maken en alles. Dus eigenlijk is daar Doom op alle fronten een soort pionier in geweest. En er valt altijd wel ergens een game te noemen die het eerder heeft geprobeerd. Maar daarbij is het allemaal niet gelukt. Of het is allemaal heel matig geweest. Want hebben jullie ook nog... Want ik heb Doom echt... Nou ja, Klaas vond er dus niet zoveel aan. Maar ik heb jarenlang heb ik nog Doom gespeeld. Ik speel hem nou nog steeds eens in de zoveel tijd. Ik heb nou afgelopen weekend weer gespeeld om voor de podcast, maar wat we het er nou vandaag over gaan hebben, want het is een first person shooter in de hel en zo. En ik heb toen kwam ik erachter, of de schoppen met te binnen. Oh wacht, ik heb vorig jaar heb ik hem bijna helemaal weer doorgespeeld. En ik was nou begonnen aan zo'n nieuwe versie die vorig jaar is uitgekomen. In 2020. Er is een of andere dude die heeft Doom Zero gemaakt met 30 levels. En dat is ook echt weer heel vet. En ze hebben voor Doom 2 nog nieuwe levels gemaakt. En John Romero heeft nog een extra episode gemaakt voor Doom ook. God, ik kom niet op de naam. Dat zijn ook allemaal weer gewoon levels.
Sigil.
Die... Ja, Sigil. Ja, ja. Die ben ik ook gaan spelen. En ik zie van ja, ik heb gewoon... Het is,
nou, wat vond je daarvan?
Ik heb alleen maar de eerste twee levels gespeeld. Ik vond dat wel tof, kan ik me herinneren. Maar...
Oké. Okay. Heel veel puzzel-elementen.
Ja, maar dat vond ik wel leuk, eigenlijk wel. Dat had ik eigenlijk al wel een beetje verwacht, laat ik het zo zeggen.
Het voelde in ieder geval wel aan als classic John Romero. En ook een hele toffe soundtrack weer overigens.
Ja. En kijk, dan hebben we... ik had een paar puntjes... Want wat maakt Doom zo uniek en zo goed nu al die jaren later nog? En dat is precies waar we het nou over aan het beginnen zijn te hebben. Beginnen zijn te hebben te gehad. Is dat die...
Oh, dat is slecht.
Ik ben ook niet perfect, Klaas. Dat lijkt af en toe wel. Maar die dat level design. Er zijn nog steeds bijna geen games die zo'n raar en uniek en vaag level design hebben als dat Doom dat heeft.
Ja, je wordt ook echt uitgedaagd om... Nou ja, dan kun je natuurlijk wel gewoon de map kijken. Maar voor mij, je ziet dan vanaf boven een soort van wireframe map. Je kunt het wel lezen, maar heel veel helpt eigenlijk ook niet. Het is vooral zelf heel veel dingen... herinneren en onthouden bedoel ik. En zelf je eigen pad weer terug zien te vinden. En ik vond het vroeger vond ik wel heel frustrerend, maar tegenwoordig ik kan ik daar veel meer van genieten.
Ja, en het is ook... daar kan ik me wel herinneren dat het PlayStation 3 met bepaalde first-person shooters... Dat was in die tijd dat ik dan ook wel weer juist die oude spellen was gaan spelen. Dat ik echt zoiets had van... Ja, maar het is alleen maar gangetjes rechtdoor lopen de hele tijd wat ik doe. Oh, ik heb hier een splitsing. En dan zal hier wel een geheim zitten. Ja, hier zit een geheim. Zo knijter voorspelbaar. En als het een soort arcade game is dat prima. Maar toen was zo'n tijd waarbij er bijna elke game was zo. En ik van... Ja, maar jongens, kijk nou eens naar de Godfather van dit soort games... In 1993. En jullie komen niet eens in de buurt eigenlijk qua level design. Je hebt niet eens het geprobeerd, lijkt het wel. En dat bijvoorbeeld ook Doom 64 heb ik vorig jaar ook weer helemaal doorgespeeld. Omdat die remastered versie uitkwam. Ja, vet. Gewoon, dat level design is daar ook net als die oude Doom. Is zo inventief. En origineel, dan zakt ineens de grond in. Dan openen er ineens luiken overal. Ja, welke games hebben dat nou verder? Pijnig. Ik kan ze zo niet noemen, hoor. En ik heb belachelijk veel first-person games gespeeld. En ook niet elke game hoeft dat te hebben per se. Maar het is gewoon, het valt op hoe uniek het nou nog steeds is. Bijna 30 jaar later. Dat valt echt op. En daarom denk ik ook dat het nog steeds met diezelfde engine en alles, dat er dan in 2020 nog een Doom Zero uitkomt met 30 levels, waar iemand heel veel liefde en pijn en moeite in heeft gestoken.
Klopt, ja.
Ja, want hoe is je, want Klaas, jij vond dat dus een beetje iets te grimmig en zo, maar heb jij dat toen destijds...
Ja.
Dat level design en zo, dat vond je wel vet? Of heb je dat wel meegekregen toen? Of?
Nu jij erover begint, denk ik inderdaad van ja, dat was inderdaad wel vet. Ik heb dat niet zo... weet je, het was natuurlijk ten opzichte van Wolfenstein. Daar was het allemaal vlak. En je had inderdaad het de Doom... had in één keer het hoogteverschil ook met dat je naar boven moest kijken. Omdat daar ook van die monsters liepen. Maar ook gangetjes achterlangs, grotere ruimtes... In die zin, ja, of het heel uniek is ten opzichte wat je tegenwoordig hebt, dat durf je niet te zeggen. Voor die tijd was het dat wel. Maar als ik dan ook kijk naar wat ik denk ook, wat het Doom nog steeds wel goed is, is ook gewoon de responsiveness van de besturing. Als je kijkt van, dat het een beetje hetzelfde als met platformers. Die zijn er zoveel jaren of gewoon retro games. Sommige games spelen gewoon echt kut, helemaal als het... redelijk actie georiënteerd is. En juist zoals een oude Mario speelt nog steeds gewoon goed. Omdat die controls gewoon heel responsive zijn. Het reageert zoals het moet reageren. En daar is Doom ook wel heel goed in. Ik moet zeggen, een Wolfenstein heeft dat ook wel. Je hebt wel meer van die first-person shooters. Alleen daardoor doorstaat zo'n game ook wel goed de tand des tijds.
Ja, alleen vind ik wel dat Doom dat veel beter doet dan Wolfenstein 3D. Want als je die twee games tegenover elkaar zet... Ja, Doom die lijkt wel 100 keer sneller te draaien. En het is zo vloeiend. En het is inderdaad net wat jij zegt... met de precisie van een platformer bijna. En dat maakt inderdaad waarom... Of tenminste, dat is een van de redenen waarom Doom inderdaad vandaag de dag... nog steeds prima te spelen is. Ook gewoon leuk.
Precies.
Ik geloof dat ook een van de hoofdfilosofieën van die game was van... Oké, je bent de hele tijd aan het lopen. Laten we dat wel leuk maken.
Hmm.
En zo voelt het wel aan.
Dat is gelukt.
Keihard rennen, demons knallen, ja.
Ja, en die...
ik geloof ook dat mensen berekeningen hadden gedaan en... Dat de Doom Guy, geloof ik, met 80 kilometer per uur op topsnelheid rondrent door die levels.
Gezien wat voor een powerhouse dat die verder is, sta ik daar niet van te kijken.
Nee.
Nou, ik heb... ik was... Je had toen een van de eerste prominente games die daarna kwam, was natuurlijk ook Quake wel. En dan had je Turok. Turok was voor mij de eerstvolgende die echt een grote impact op mij maakte. Dat 3D modelleren en heel die sfeer, ook wederom de sfeer ook weer. En die gameplay was ook goed. En alles. En daarna kreeg je... daarna kwam vrij snel... kreeg je nog een paar shooters. Quake 3 en 2 en 3. En toen kwam op een gegeven moment die Splinter Cell. En toen kreeg je dat... Toen werd het langzamerhand steeds populairder om het heel realistischer te doen. En dat je dekking moest zoeken en zo. En die spellen, daar zoog ik zo ongelooflijk hard in. Want ik was Doom gewend. Dat je gewoon... Ja, net als Schwarzenegger. Jij gaat het verdomme niet...
blazen.
Jij gaat niet dekking zoeken. Was daar gewoon op te schieten. En je dodged en zo wel. En daarom vond ik het ook... Die gameplay is de hele tijd helemaal weg geweest. Dat soort gameplay. Zeker met wil. Niks tegen die games met dat dekking zoeken. Want daar heb je ook hele goede games bij. Zoals Gears of War. Ik vind Gears of War echt heel vet. En toen kreeg je de Doom uit 2014. Waarbij ze eigenlijk weer... Want je hebt ook Doom 3 natuurlijk. Ook wel vet is. Mm-hmm. Maar dat is ook al toch alweer behoorlijk lang geleden. Dat is ook alweer 20 jaar geleden. En dan heb je... die Doom in 2014, het lijkt alsof ze echt zoiets hebben gehad van... ja, we willen eigenlijk weer terug naar dat intense up close en die actie. En daar hebben ze echt perfect op in weten te haken. Doordat heel dat eigenlijk weer te weten te vernieuwen. Want ik heb verder nooit zo'n game gespeeld, zo'n first-person game... die zo'n intensiteit heeft en op die manier speelt als dat...
Dus een flow.
Ja, ja. Ik heb de laatste nog niet. Ik heb Doom Eternal nog steeds niet gespeeld, trouwens. Dat niet.
Ja. De originele Doom 4, die helemaal geschrapt is.
Oh ja, dat is
werd
waar.
Ook wel. Mockingly werd het Call of Doom genoemd. Omdat wat ze ervan lieten zien. Leek toen heel erg op Call of Duty. Alleen met Doom Monsters. En daar zaten mensen eigenlijk niet echt op te wachten. En toen zijn ze dus met heel die revamp gekomen. Voor die Doom reboot, zeg maar. Ja, wat een veel betere keuze is geweest.
Ja, absoluut. Ja, zeker. En ik heb Doom Eternal nog niet gespeeld. Ik hoor daar over het algemeen vrij goede dingen over. Hele goede dingen zelfs, maar sommige zijn er iets minder positief over. Ik heb zelfs die versie met die helm en zo erbij, wat echt super vet is. Het is super cool. Kinderachtig, maar ik heb gewoon nou een groene helm met lampjes erin en zo. En het is gewoon heel vet. Ik schaam me er ook niet voor en het interesseert me verder niet. Ik besef wel wat het is. Maar dat, dat vind ik juist ook, dat deed mij juist ook weer beseffen. Die actievolle, intense gameplay met veel enemies en die soort chaos. Dat is heerlijk in Doom. Ik heb het nog gefilmd een aantal. Ik had zo'n... ik weet niet welke episode. Het was in ieder geval heel ver in die game waarbij je echt zo'n level hebt. Met als je dan een paar schakelaars te veel omzet, dat je dan echt in één keer 50 vijanden of zo. Weet je, ja. Zo'n totale chaos. En ik weet het te overleven. Ik ren de hele tijd dan weer weg. En dan weet ik, dan blaas ik er weer een paar op. En dan ga ik een hoek om. En dan kom ik daar weer een hele groep tegen. Dat hele filmpje, het is nog steeds tens als ik er zelf naar kijk. Hoeveel games hebben dat? Dat het zo intens uit de hand loopt. En je weet er toch nog uit te komen. Want bijvoorbeeld als je zoiets... met Bloodborne was ik nou op het laatste ook heel goed. En dan kon je ook hebben dat het best wel uit de hand liep. En dat ik het dan toch redde. Maar meestal red je het gewoon helemaal niet. En bij Doom, ik weet niet, die soort chaos, daar kan je op voeden op een gegeven moment. En dat doet juist die...
Ja, dat is ook een van die magic ingredients in Doom, vind ik. Zijn die gotcha moments. Dan haal je inderdaad zo'n switch over en dan staan er ineens 20 demons voor je neus. In een hele kleine ruimte waar jij dan staat met je rocket launcher. Ziet er maar eens leven uit te komen.
En dat ben ik nooit meer verleerd. En ook in games die niet dat soort geintjes poelen, heb ik jarenlang en nu nog steeds wel eens dat ik zo'n knop ga omzetten en dat ik gewoon helemaal on edge ben als ik zo'n knop omzet.
Nu gaat er iets gebeuren.
Dat is echt dankzij Doom. Doom 64 doet er ook heel goed. Ook echt heel goed.
Het is alleen niet ontwikkeld door id Software. Hè? Dat is Midway geweest, toch?
Ja. Ja, en het is toch echt heel knap. Dat ook echt een echt voelt als een Doom game. Met een hele meer. Die soundtrack is meer. Is heel abstract, heel ambient. Zeg maar. Dat komt niet op het woord. Een soort ambient Nine Inch Nails track lijkt het. Wat dan ook weer terughaakt naar Quake. Maar ik vind hem echt heel vet. Ik vind dat is ook uiteindelijk heel vet. En ik snap dat ook in die tijd als ze zoiets hadden van... ja, we hoeven nou niet weer aftreksels van Master of Puppets... en dat soort iconische jaren 80 metal nummers. Laten we er een andere take op doen. En die pakt ook gewoon weer heel goed uit. Dus goed. We spreken nog een andere keertje de hele Doom-reeks misschien. Of een keertje de nieuwere bespreken. Het gaat nou om de eerste Doom. Wat ik me ook nog heel goed kan herinneren... is dat ik op een gegeven moment van die mods had. Dat ik zelf levels kon gaan bouwen. Maar daar was ik te jong voor. Daar had ik geen geduld voor ook. Maar ik heb wel alle sound samples vervangen in Doom. Wat voor behoorlijk wat hilariteit zorgde... bij iedereen die bij mij over de vloer kwam... om dat spel te spelen en bij mezelf ook. Zodat ik de sampletjes vervangen... van de deuren die open en dicht gaan... met dat ik zelf zei... deur gaat open, deur gaat weer dicht. En dat is super flauw. En ik had ook, we hadden ook zo'n Rad van Fortuin... pokkenspel op de PC. Maar daar had je wel die je had wel sound sampletjes van de mooie sound samples van Hans van der Tucht. Dus, en dat had ik dan vervangen voor zo'n vijand. Dus dan had je zo'n vijand die zei, je moet eerst draaien. En dat is echt, dat blies heel die game nieuw leven in. Want het was gewoon zo leuk om daardoor die levels weer door te spelen. En ook dat om dat iemand anders te laten spelen die dan verrast werd door die sound effect, zeg maar. En oh ja, hoe lang heeft het bij jullie geduurd voordat jullie hem zonder cheats hebben gespeeld? Want ik heb hem altijd IDKFA, IDDQD en als het en had je de ID no clipping of zo.
Toen je het zegt, komt dan wel terug.
Nou, als kind speelde ik eigenlijk bijna altijd met die cheats.
Ik ook.
En, ja, toen.
Ja, ik ook.
Het is wel leuk, hè? Al die demons kapot knallen, maar er zit er maar een challenge in. En nu zou ik het niet zo leuk vinden met cheats.
Nee, dat is typisch een leeftijdding. Ik heb, maar het heeft bij mij, ik was denk ik 16, 17, toen ik denk ik pas zonder cheats het echt ging doorspelen. Zoiets staan we bij. Goed, daarvoor was het toch altijd gewoon, ja, lekker gewoon sandbox lol hebben eigenlijk met door alles heen kunnen lopen en alles kapot kunnen knallen.
Alle wapens checken.
Ja, dat was... En ook, uiteindelijk ook toen ik het wat serieuzer ging spelen en wat ouder was, die geheimpjes, ik vind dat nu nog steeds vet. Ik weet al die geheimen echt niet uit mijn hoofd. Maar omdat je een geheim level kan vinden in elke episode en al dat soort dingen, dat blijft gewoon super gaaf.
En de secret exit.
En het blijft ook wel dat die cheats blijven ook echt wel belangrijk. Want mijn zoontje vindt Doom ook echt heel vet, hè? Vindt hij helemaal geweldig. Hij vraagt er ook regelmatig om of hij Doom mag spelen. En
Had jij dat... tenminste, ik had dat gevoel vroeger... volgens mij heb ik het al eens eerder over gehad... toen we het kort over Wolfenstein hadden. Maar, ik had het gevoel dat ik iets aan het spelen was... wat eigenlijk niet mocht. Tenminste, wat in de ogen van veel mensen... werd gezien als iets fouts of zo. Mijn ouders hadden er geen problemen mee, maar... bijvoorbeeld mijn grootouders, die zouden misschien wel met een ander oog ernaar hebben gekeken.
Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja, dat, en... ik heb echt een obsessie gehad voor demonen en pentagrammen en zo. Ik heb die poster is nou niet meer bewaard, maar ik heb echt op een gigantische poster heb ik toen een pentagram getekend. Want ik tekende toen echt idioot veel. Ik denk gemiddeld 2 uur per dag of zo. En toen tekende ik, toen kon ik ook heel goed tekenen tegen de tijd dat ik 15, 16 was. Omdat ik zo belachelijk veel tekende. Toen heb ik echt zo'n belachelijk grote pentagram, helemaal bebloed met zo'n grote demon skelethoofd ding getekend. Heeft jarenlang aan de muur gehangen. En toen op een gegeven moment was ik echt 20 of zo. Toen was ik zoiets van, ik haal het nou maar weg. Misschien toch een beetje... Dat heb ik gedaan om de reden wat jij zegt. Om eigenlijk een beetje om te stoken. Ik was absoluut geen satanist of zo. Ik deed het gewoon een beetje om recalcitrant te zijn. En omdat gewoon een fascinatie voor occult en obscuur. Dat heb ik ook altijd wel gehad. Het heeft bijna heel onze vriendenkring wel, Alex.
Ja, denk ik ook wel.
Ja, zoals onze vriend Tompa dat zo erg heeft. Ook.
Ja.
Oké, vet. Ja,
er was daar, natuurlijk ook nog... Sorry.
Nee,
er was natuurlijk ook nog veel controverse op een gegeven moment over Doom. En first-person shooters in het algemeen. Maar vooral Doom. We hadden eind jaren 90, ik geloof in 99 natuurlijk, tragische gebeurtenis op Columbine. Waarbij dus, er was een high school shooting. En die personen die dat hadden uitgevoerd, die schenen dus echt grote fans te zijn van Doom. En er werd Doom gelinkt aan die shootings. En er was een hoop gedoe over destijds. Ja. Ik weet niet of jij dat nog kunt herinneren.
Ja, dat kan me nog herinneren. Ik heb en toen zei ik volgens mij al van bijna elke jongen van 15 is fan van Doom. Dus dat is net zoiets als zeggen van, hij dronk Coca-Cola. Dat zei ik volgens mij toen ook al, zoiets. Als we nou eventjes moeten afsluiten, hè, zou ten eerste, Vinden jullie het spel nog steeds een aanrader vandaag de dag? Ik heb een volwaardige ja erop.
Ja, 100%.
Klaas?
Niet meer dan toen. Nee, als je ding is, zeker wel. Wat ik zeg, want het is...
Puur vanuit een historisch perspectief.
Nou, nee, dat niet alleen. Het is gewoon een game die goed de tand des tijds heeft doorstaan. Hij is nog steeds gewoon goed speelbaar. Dus als je het leuk vindt en je wil gewoon retro spelen zonder dat je kapot zit te erger aan controls die niet doen wat je wil, is dit gewoon een prima game.
Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Het is solide als ik weet niet wat. Met vol originaliteit nog. En
vergeet ook niet, door al die jaren heen, de community heeft die game natuurlijk ook hartstikke in leven gehouden met... Dus die mods, wat jij zegt, die WAD-files of WAD, Where's All Data Files, speedruns zijn eigenlijk ontstaan mede door Doom, door de demo-files, de LMP-files. Nou, als je ziet hoe groot speedrunnen nu is, met Doom werd ermee begonnen. Hetzelfde wat jij daar straks ook zei, het multiplayer, LAN-multiplayer. Natuurlijk waren de multiplayer games voor Doom, maar die games waren geen Doom. Ook op het kantoor bij id Software werd er ook zoveel deathmatch gespeeld, dat ze af en toe ook gewoon niet aan programmeren toekwamen. En overigens Doom ook de eerste game waarin de term deathmatch zit.
Ja, het zit vol met dit soort dingen. En het is ook... Oh, inderdaad, dat modden en dat zelf levels bouwen en al die dingen. Het blijft niet alleen vanuit vanuit historisch oogpunt zou ik het aanraden ook wel. En dat soort dingen. Maar ook, het speelt nog steeds gewoon super vet. Het is nog steeds gewoon... die levels zijn ook nog steeds keigoed qua design. Sommige zijn op een gegeven moment op den duur best wel lang. Daar sta ik nog steeds van te kijken hoe dat best wel een lange zit kan zijn, zo'n level. Ja. Maar daarmee geeft het ook aan...
Backtracking.
Ja, en het is ook een soort puzzelelement erin. Wat nog steeds, het voelt nog steeds origineel aan. Dus het is niet zo van, oh, dat is dan zoveelste. Ik heb wel altijd na 2-3 levels van die grotere... heb ik echt wel even genoeg ervan. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon, dan ben je even verzadigd weer. En dan pak je het later weer op. Daardoor heeft het een lange adem ook. Je speelt hem niet zomaar even snel uit. Ik in ieder geval niet. En geheimen, dat blijf ik ook zoiets vinden. Dat is ook een tijd lang... Steeds minder zat dat in games. Nou is het weer echt wel wat meer teruggekomen. Daar blijf ik ook een echte meerwaarde vinden. Daarom is het ook zo vet dat je in die Doom, die nieuwere Doom, ook van die oude levelstukken kan vinden en zo. Dat zat ook in Rage, zat dat ook?
Klopt, ja.
Ja, ik vind dat geweldig, vind ik dat. Ik vind dat zo, zo vet. En net als in Doom 2, zo'n Wolfenstein level. Ik geef eigenlijk gewoon bijna een cijfer, misschien zelfs bijna 2 cijfers hoger als dat soort dingen in zo'n game zitten. Dat soort aandacht voor details en liefde voor de andere genres en games en de oudere tijd. En dat was toen tenslotte ook al. Commander Keen was toen ook al op leeftijd aan het raken. Een mug vloog hier ineens voorbij. En is er nog iets wat jullie denken wat zou echt kunnen verbeterd worden? Wat zou er nog echt aan kunnen worden verbeterd? Als ik nou bijvoorbeeld nou een nieuwe episode 5 zou willen maken. Wat zou ik eraan kunnen verbeteren?
Die is er al, hè? Dat is Sigil.
Ja, oké. Okay, nou,
episode 6.
Ja, episode 6.
Dat verschilt denk ik per persoon.
Ja, wat zeggen jullie? Wat zeg jij?
Doe mij maar meer Romero-style levels.
Zoals bij Sigil.
Zoals bij Sigil en episode 1 is ook een merendeel door Romero gedaan. Ik vind de Peterson levels vind ik ook heel cool. Alleen die zijn vaak wat meer gefocust op de puzzel elementen. En ik wil gewoon rennen en knallen. Met lichte puzzel elementen.
Ja. Oké. Okay. En Klaas. meer vrolijk. Ja. Daglicht.
Ik mis vooral een dikke lul.
Dat snap ik.
Ja. Dat is zo.
En laten we heel eerlijk zijn. Tepels hoef je niet te missen. Want die imp is flink.
Die heb ik.
Ja, dezelfde, dat is waar. Okay. Oh.
Nou, ik, Ik weet niet of je als de achterkant van die imp-sprite heeft gezien, maar die imp die doet echt wel squats.
Ja. Ja, het is, er zitten er weinig in, Klaas. Ik denk zelfs geen, om heel eerlijk te zijn. Maar ja, als ik het zou iets moeten hoeven, wat ik al heel lang wil, is een extra vijand. Een extra ontworpen vijand of zo. Dat vond ik bij, dat vind ik ook, dat vind ik nog steeds leuk aan Doom 2. En dat miste ik ook bij episode 4 op het eind. Van, nou, dat wel iets kunnen bedenken of zo. Dat wel iets, ja. Gewoon, er zijn nog zat demonen en gekke monsters die je zou kunnen bedenken die een toffe toevoeging zijn.
Ja, dat is waar.
Dat is zo mijn ding. Verder ben ik het qua level design wel met jou eens. Een mooie balans daarin. Dat zijn wel de echte beste levels die allebei hebben. Dat puzzelen en ook dat het een soort structuur had of zo. Dat je wel echt een soort toren hebt of een soort ding. Bij Doom 2 gaan ze af en toe iets te ver. Is het level iets te groot naar mijn gevoel? Goed, ik denk dat we het zo wel hebben. Het is gewoon een iconische game waar we ongetwijfeld nog een keer op terugkomen. Waarschijnlijk gaan we het ook nog eens een keer apart hebben over Doom 2, 3 of heel de reeks.
Ja, ik wilde eigenlijk nog wel iets zeggen.
Ja, ga je gang.
Ik weet niet of jij hebt gezien waar Doom allemaal naar is gepoord. Want daar staat Doom natuurlijk ook bekend om.
Oh, daar wou ik het nog over hebben.
Dat is echt een waslijst. Ja.
Dat blijft een challenge.
Ik denk dat geen enkele andere game zoveel is geport als originele Doom.
Op een kopieerapparaat het schermpje en op een er was nou iemand op een pregnancy test. Dat iemand het
ook
zet.
Maar dat komt ook omdat id Software heeft op een gegeven moment gewoon de source code vrijgegeven. Dus die zeiden van hier, folks, have fun. Hebben ze later ook gedaan met Quake, geloof ik. En op een gegeven moment zijn ze denk ik mee gestopt. Maar ze gaan voor die oude games nog wel eens de source code vrij.
Ja, vet hè. Het is wat dat betreft wel een company waar meer mensen een voorbeeld aan mogen nemen, naar mijn gevoel.
Ja,
heel vet. Ik was er helemaal vergeten. Dat was zoiets waar ik dan 2 weken geleden aan dacht. Van, dan moesten we moet ik niet vergeten te noteren. Wel gedaan. Nee, er komt bijna elke paar maanden is er wel weer een nieuwe. Eentje die het volledig runde toch op aardappels met een of ander schermpje. En,
ik zit te kijken naar de top 10.
Powered by potatoes.
Ja, het is echt hilarisch. Het is echt hilarisch. Het is nou wachten op het volgende absurde wat je gaat krijgen. Dat heel vet. Ja. Dat blijft ook een feestje. Iedere keer als je weer een artikel voorbij ziet komen dat iemand weer iets anders is gelukt.
Automaat.
Ja, het is gewoon weer die pregnancy test, kan ik me nog herinneren. Dat was een half jaar geleden of een jaar geleden, zoiets als dat.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, prachtig.
Ja, en nog even snel een shout-out naar een paar van mijn favoriete Doom-clones, zoals ze toen genoemd werden. Star Wars Dark Forces, Rise of the Triad, System Shock, Heretic, Hexen en natuurlijk Duke Nukem.
Ja, dan heb je wel redelijk het lijstje wat ik ook zou noemen. Ik ben een Heretic laatst nog aan begonnen. Heb ik episode 1 helemaal uitgespeeld.
En Blood was ik ook echt groot fan van.
Ja, heel vette spellen. Rise of the Triad heb ik nooit helemaal gehad, legaal. Of de nooit hele versie weten aan te komen. Ik heb wel ver gespeeld. Dat was vooral zo'n feestje met al die jumps en dat ding allemaal kapot konden. Dat kan ik me niet herinneren.
Echt een hele melige game ook. Van soundtrack.
Ja. Oké, goede shout-out. Heb jij nog een shout-out, Klaas, naar...
Nee.
Helemaal niks.
Nee, dit was de dikke lul, maar...
Ja, goed. Het is prima.
Ja.
Ik heb dan verder ook niks meer toe te voegen. Dan ga ik het afsluiten.
Nou, zullen we maar afsluiten door het liedje te zingen?
Ja, ik zou eerst mijn praatje doen, dan kunnen we dat doen, ja.
Oké.
Nou, bedankt voor het luisteren naar alweer Quaestie nummer 12. En je kan Retro Game Papa volgen op Instagram en bezoek onze site www.retrogamepapa.nl. De vragen kan je dus ook stellen via de site en via peter@retrogamepapa.nl kan je ook mailen. en via Instagram kan je ook de vragen stellen. Ik heb trouwens bij de vorige podcast, dat zeg ik ook ergens piemels, zeg ik ook tussendoor. Waarbij ik dat vergeet.
Ja, je hebt ook een keer Repro Game Papa gezegd.
Ach ja, ik...
Die illegale handel.
Repro Gamepad. Ja, was het met R-A-P-E? Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Dat ik zo'n kloon, ben van mezelf. Goed. Mooi. Goed. Nou, en dan... Doen jullie niet mee?
Het zit een beetje Wayne's World.
Nee, ik zat te genieten. Ik zat er helemaal in. Mooie renditie.
Ja, hè? Ja, ik denk, jij gaat wel lager meedoen. Ik neem aan dat je dit bedoelde ook, hè?
Lag voor hebben.
Ja, dat zal wel.
Ja. Nee, ik bedoelde eigenlijk Dikke Lul door de Dikke Lul Band.
Nou, ja. Nou, dag. We stoppen ermee. Dikke Lul.